Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Dag allerleukste lievelingsmensen. Dit is Demonie. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 30.
Een aflevering die we maken in samenwerking met het merk Toms en hun campagne Stand for Respect. Toms werkt regelmatig samen met changemakers om een onderwerp aan de kaak te stellen in de hoop dat ze impact kunnen maken in de community. Dit jaar kozen ze voor een Nederlandse activist die de vrije hand kreeg in het uitkiezen van een onderwerp en het verder inrichten van de campagne. Het is Milou Delen. Milou is journalist en maakt zich al jarenlang hard voor gendergelijkwaardigheid. Je kent haar misschien van haar Stop Slutshaming video die in 2015 alweer, lang geleden alweer eigenlijk, viral ging.
Ja, 2017, maar...
Oh, echt?
Ja, maar niet uit.
Nou, wat raar dit. Gewoon helemaal fout neergezet. Sorry. In 2017.
Ja, maakt mij helemaal niet uit.
Helemaal niet zo lang geleden eigenlijk. Helemaal nee. Of van een stuk dat je zo'n 2 jaar geleden schreef voor het Parool over dat je onder je rokje gefotografeerd was door een klant terwijl je aan het serveren was. Upskirting heet het, geloof ik, die handeling. En vorig jaar was je ook volop in het nieuws omdat je tikkies ging sturen naar mensen waarmee je het bed had gedeeld omdat je anticonceptiekosten wilde delen.
Ja.
Love it allemaal. Welkom.
Dankjewel.
En je bent nu bezig met je boek.
Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Ik schrijf het samen met Daan Borrel, zij is schrijver. En het boek gaat heten Krabben.
Ja.
En we gaan het krabbenmand-effect onderzoeken. Of eigenlijk... Ja, we gaan onderzoeken hoe vrouwen geneigd zijn elkaar te veroordelen.
En dat heet het krabbenmand-effect.
Ja, zo wordt dat genoemd. Want als je krabben allemaal in een mand stopt, dan gaan ze elkaar naar beneden duwen om eruit te komen.
Oh, wow.
Mm. Ja, en wij vrouwen zouden dat ook doen.
Oké. Okay.
Of dat gaan we kijken of dat zo is.
En die verschijnt volgend jaar, geloof ik. Hè?
Ja, verschijnt in mei bij Neiging van Ditmar. Ja, heel leuk.
Nice.
Ja.
Milou kreeg dus de vrije hand om een campagne op te zetten voor Toms en ze koos voor het onderwerp straatintimidatie. Ze selecteerde 12 kunstenaars die allemaal aan de slag gingen met het onderwerp en één van die kunstenaars was ons niet onbekend. Het is namelijk iemand die we interviewden voor ons boek Heb je nou al een vriend? En je zou haar kunnen kennen door haar tegenreactie op de racistische videoclip Hoe lang van Broederliefde. Ze spreekt zich geregeld uit over het voor velen onzichtbare racisme tegenover de Aziatische community en je zou haar dan ook kunnen kennen uit interviews met bijvoorbeeld de NOS en One World. En ze is de oprichter van het duurzame modewerk Sick Kids of Amsterdam. Welkom, Xu Yang.
Hoi.
Hey, we zagen dat jij je baan hebt opgezegd.
Ja.
Yeah. Om gewoon activisme, kunstenaar te gaan zijn.
Yes, let's go.
Fantastisch. Heb je zin?
Super. Zeker.
Cool. Ja, gefeliciteerd.
Dank je wel.
Nou, zometeen dus meer over straatintimidatie. Maar eerst, Marilotte, het minst feministische wat je afgelopen week deed.
Ja. Ik heb wat, namelijk het irriteerde Nidia echt mateloos. We kregen een telefoontje van een student die een leuk evenement organiseerde. En zij nodigde ons daarvoor uit. En ze legde ons het concept uit. En dat was dan dat ze graag studenten en topvrouwen met elkaar in contact wilde brengen. En toen... ging ik eventjes herhalen of ik het goed begreep. En toen zei ik, maar ik begrijp dus goed dat je ons wil als topvrouwen. Maar dat sprak ik niet uit als topvrouwen. Dat sprak ik uit als topvrouwen.
Ik ben maar een zul, leg niet op mij.
Nou, ik kreeg de grootste oogrol ter wereld van Nidia. Toen dacht ik, oké.
Own it.
Ja, ik ben een topvrouw.
Je bent gewoon een topvrouw.
Ja.
Zeker.
Iedereen is een topvrouw.
Nidia.
Ja, we waren onlangs op de radio en op de terugweg naar het station. Toen liepen wij met een van de mensen die ook te gast was. En dat was een man. En hij sloeg echt een volledig verkeerd pad in. En dat wisten Marilotte en ik ook eigenlijk allebei. Want we waren al een keer eerder daar op de radio geweest. En toch volgden we hem gewoon blindelings. Gewoon, oké, ja, is goed. Als jij denkt dat we daarheen moeten, dan moeten we daarheen. Terwijl
Ik dacht ook gewoon nog ergens van, dit klopt volgens mij niet.
Maar welk pad?
Ja, gewoon dat je gewoon een verkeerde... Ik denk dat het richting een bedrijf ging of zo. We moesten een stukje verder lopen en dan moesten we een pad inslaan.
Oh, dat tijdens het gesprek.
Nee.
Oh, ik dacht welk pad, sorry. Nee. Oh, maar je bedoelt letterlijk een pad. Ja, een pad van een weg. Oké, is het even...
En dat, dat je dus al denkt van, volgens mij is dit niet goed. Maar dat je dan toch denkt, oh, hij zal het wel weten. Terwijl we het zelf ook wisten.
Ik liep er echt blind naar links achteraan.
En toen zei hij, oh, hier moeten we niet heen. En dat je ook echt denkt, dat wist ik al.
Ja. Super
dom. Milou. Oh.
Vorige week heb ik een kast besteld. En een wasmand en nog wat andere dingen voor in mijn kamer. En toen heb ik meteen mijn vader opgebeld of hij het allemaal in elkaar kwam komen timmeren. En toen was hij bij mij en toen heeft hij dat allemaal gedaan. En ik heb letterlijk, ik heb echt vrij weinig geholpen. Omdat ik gewoon niet wist. Hij zei, nou, Milou, help even. En dan wordt hij ook een beetje geïrriteerd. Dan moet je toch weer gewoon je spijker erdoor. En ik had gewoon letterlijk geen idee. En toen zei ik, oh pap, kun je ook nog even dat lijstje ophangen. En die in mijn wasmand in elkaar zetten. Hij was gewoon 2 uur aan het klussen. En ik zat gewoon zo. Ik echt zo ondertussen. Biertjes voor me. En hier hapjes. En ik was voor hem aan het koken. En toen dacht ik echt, ik kan dat gewoon niet. Of ik wil het niet. Dat is iets anders.
Dat is echt iets anders. Maar je omarmde die stereotype erop.
Totaal. En mijn vader vindt het ook heel erg leuk. En het, zo praat ik het voor mezelf. Ik wil gewoon ook dat ik een kast bestel en dat ik gewoon die zelf in elkaar zet. Ja. En dat ik niet mijn vader hoef te bellen.
Ja. Dat zou
fijn zijn. Misschien moet je eventjes naar onze andere podcast luisteren. Namelijk Op Orde Podcast. Op Orde de podcast. Daar op de eerste aflevering dan leren wij onszelf klussen.
Oh ja? Oh, dat ga ik serieus luisteren.
Moest er wel ook een vaderhulplijn aan de pas komen.
Erg gênant soms. Ja. Maar ook leuk.
Ja, echt leuk.
Ga ik doen.
Fuyang.
Ja, voor mij eigenlijk dat ik de laatste tijd sinds ik mijn haar weer heb geverfd. Ik dacht van, ik kan eigenlijk de deur niet uit zonder make-up. Terwijl super erg onzin, want ik doe het vaak genoeg. Maar als ik echt mensen onder ogen moet komen die ik ken, dan voelt het toch een beetje awkward of zo.
Maar hoezo staat dat voor jou in verbinding met je haar?
Ja, omdat mijn haar niet natuurlijk is qua kleur. Dus ik merk dat ik dat dan toch meer recht wil trekken of zo. Zo van, het is een chemisch kleurtje, dus dan wil ik ook wat meer op mijn gezicht smeren. Ja, heel raar. Dat vond ik niet zo feministisch van mezelf.
Nou ja.
Nu ik erover nadenk, dat had ik ook afgelopen zomer toen ik mijn haar roze had.
Ja, want het
is toch een soort van, dan heb je tijd besteed aan je haar. Exact. En dan moet je er ook uithalen wat erin zit.
Ja, ik snap helemaal gezegd. Ja, dat is het eigenlijk bijna wel. Je wilt gewoon een look hebben, zeg maar. En als je dan zwart haar, tenminste ik heb natuurlijk zwart haar. En dan heb ik dat minder.
En dat gaat toch al zo snel uit. Ja. Dus dan wil je gewoon ook even 2 weken.
Boom, dat rocken. Elke dag. Ja.
Okay. Tijd voor post. Nidia draagt voor.
Hey Marilotte en Nidia, ik ben nu bij aflevering 17 van de podcast die echt geweldig is. De hele podcast natuurlijk, staat er tussen haakjes in. Alleen wordt hier juist echt heel veel gepraat over het niet weten wat je wil met seks. Terwijl ik juist wist wat ik wilde en schaamde me hier niet voor. De maatschappij reageerde hier voor mijn gevoel alleen nog slechter op. Zo heb ik nog steeds last hiervan door bijvoorbeeld filmpjes die ik tijdens de sexting heb gemaakt. Die worden geplaatst op pornosites. Ja, ik zit hier heel erg mee en ik weet eigenlijk niet echt wat ik moet doen, omdat ik me er ook heel erg voor schaam. Hebben jullie hier nog tips voor? Vooral hoe ik met deze maatschappij om moet gaan. Dat is nogal een vraag, hè?
Ja, het is heel groot.
Maar tips, hoe je moet omgaan dat die filmpjes op die site staan?
Ik denk een combinatie van weten
hoe
als vrouw. Weten als vrouw wat je lekker vindt en ervoor uitkomen en er plezier aan ondervinden. Is dat een woord? Ja. En dan
de
reactie van de maatschappij erop. Dus dat het eigenlijk niet gewaardeerd wordt. Of dat het, of dat mensen dus blijkbaar ook de nerve hebben om jouw video's op porno-sites te plaatsen. Dat is toch strafbaar?
Ja, volgens mij is dat ook strafbaar.
Lijkt mij.
Ja, ze zeggen het zo tussen neus en lippen door. Maar het is echt heel erg.
Het is niet raar dat je daarmee zit. Nee. En het is niet iets waar je hoeft je absoluut niet ervoor te schamen. Het is vet kut dat het gebeurt.
Ja, en jij hebt daar ook een keer iets over geschreven. Dat het niet ging om die filmpjes maken, maar het doorsturen ervan.
Ja. Nou, daar is op zich niks mis mee met het naar iemand sturen. Nee. Dat is echt vet leuk. Ja. Maar als iemand het op internet zet, ik zou aangifte doen. Ja. Probeer te doen. Ja, die tip heeft ze waarschijnlijk misschien ook zelf al bedacht. Niet echt een tip, maar...
Ja, ik weet ook niet of ze die... dat is natuurlijk ook best wel een stap om te nemen, of ze dat zou willen.
Ja.
Maar wat betreft in touch zijn met wat jij in bed wil, het doet mij dus weer heel erg denken aan jouw slutshaming filmpje ook. En dat jij het eigenlijk terugpakte.
Ja.
Door te zeggen van, dit is gewoon
ik
wie ik ben.
Ja.
En Misschien moet je dat filmpje van Milou gewoon even kijken.
Ja, ja. Ik herken het wel,
2017,
hoor.
Ja, 2017, weet je wel.
Ja. Nee, ik herken dat ook. Als je als vrouw... openlijk praat over wat je wil, of je weet wat je wil, dan is het eigenlijk ook niet goed. Maar als je niet weet wat je wil, is het eigenlijk ook niet goed.
Nee, het is nooit goed.
Dus eigenlijk is het nooit goed.
Ja. Maar en hoe, want jij hebt ook dit ervaren. Hoe heb jij zeg maar het zo omgeturnd dat je dacht, oké, ik ga me hier niet voor schamen. Ik ben hier gewoon boos om en ik ga nu actie ondernemen.
Ik schaamde me eerst inderdaad wel. En toen dacht ik... Ik was er gewoon zo klaar mee, want ik dacht, het is mijn seksualiteit en het is van mij. Het is niet aan iemand anders om daar grappen over te maken of zich daarmee te bemoeien. Dus dat was een beetje dat ik dat echt wilde terugnemen.
En toen, ja. Het is meer dat, want ja, ik vind het gewoon heel knap hoe jij dan dus hebt bedacht, oké, fuck dat, ik ga wat doen.
Ja.
En ik zou denk ik graag horen hoe je die switch hebt gemaakt. Maar dat weet je niet.
Dit klinkt heel, heel suf, maar voor mij was het een maat vol. Ik was er zo klaar mee. Het was gewoon een soort... Het moest eruit.
Ja.
Zo voelde het echt. Ik dacht echt, geen dag langer meer dit. Ik ben er helemaal klaar mee. Dus voor mij voelde het op dat moment heel natuurlijk. En dat het er gewoon uit moest. Dat eigenlijk. Ja. Ik pikte het niet. Ik vond het echt oneerlijk.
Ja, lof het.
Ja, het was echt... Ja, nee, ja.
Ik hoop je hard uitspreken dus misschien ook.
Ja, dat is dan weer...
Op het moment dat mensen je proberen te shamen... dat je zegt van, joh, maar het is mijn seksueel... wat jij net ook zei, dat vind ik ook heel krachtig... dat je zegt, het is van mij, dus wat kom jij doen... want je hebt er niks over te zeggen.
Ja.
Dat je dat misschien kan zeggen.
En ook dat je misschien... Want mensen, wat ik vaak meemaakte is dat mensen dan zeggen... ja, het is maar een grapje.
Oh ja.
En ja, dat wordt heel vaak gezegd.
grapje, staat op een porno-site.
Ja.
Oh, wow.
Nee, en dat je dan goed weet... Dat is gewoon een slap excuus om seksueel overschrijdend gedrag goed te praten. Dus dat je, ik ging ook aan mezelf twijfelen van... Oh, ben ik dan niet grappig of ben ik een humorloze trut?
Oh ja.
En nu weet ik gewoon... Die jongens hadden gewoon geen ander antwoord. Ze wisten dat ze me aan het slutshamen waren. Dus zeiden ze maar dat het grapje was zo slap.
Ja, ja.
Nou, ik hoop dat...
Dus ik hoop dat ze dat... Ja.
Ja, ik hoop dat ze een beetje van dat vuur wat jij nu door de...
Microfoon.
Ja, dat ze dat op kan slurpen. Ja,
echt hoor.
Dat is de enige tip die ik heb.
Ja, en het is toch fantastisch dat je weet wat je wil in bed. Dat is echt iets waar je gewoon hartstikke blij mee mag
ik denk
zijn.
Dat veel mensen kunnen
en
dat
zo
niet
jaloers
zeggen.
Waarom?
Misschien is ze wel hele goede seks.
Ja, ik hoop
en
het
als je niet weet wat je wil, misschien helemaal niet, misschien minder. Dus hopelijk geniet ze er gewoon lekker van.
Ik hoop het ook.
Ja.
Hoofdstuk 2.
Ja, dat is post van Nienke. Hey meiden, sinds kort ben ik echt compleet verslaafd aan Damn Honey. Piet je er graag de reclame in. en ik luister het op ieder moment van mijn dag. Op dit moment ben ik aflevering 9 aan het luisteren over catcalling. En ik wil hierover toch even advies. Bij mij op de hockeyclub loopt altijd een hele vieze man rond... die veel bier drinkt en altijd bij meiden...
Meiden?
Oh ja.
Bij mij de wedstrijden.
Bij mij de wedstrijden. En altijd bij mij de wedstrijden staat te kijken op de zondag. Op TD. En ik heb dit even opgezocht. En het betekent thé dansant.
Ja.
En dat betekent gewoon feest.
Een hockeyterm.
Hockey,
ja, is ook core.
Voor feest.
Ik herken het ook van het core.
TD.
Op TD ga ik altijd met mijn team helemaal los. Slut drops en dance battles. Hell yes. Het vervelende is alleen dat deze man dan altijd vies om ons heen gaat zwermen en tussen ons in gaat dansen. Hij lijkt zelfs een soort obsessie te hebben met mijn team en weet precies of we gewonnen hebben en vraagt meiden persoonlijk hoe het gaat met hun blessures. Zo van, what the fuck, hoe weet hij dit? Dat staat erachter.
Mm.
Mijn oude coach en goede vriend heeft dit heel erg door en gaat dan expres bij ons staan dansen, zodat die man niet bij ons staat en soms stuurt hij die man ook weg. Dit is heel fijn, maar toch voelt het niet feministisch. Ik ben 21 en feminist, dus ik wil dit soort dingen zelf kunnen oplossen. Het lijkt mij dus fijn om een keer het gesprek aan te knopen met deze man. Hebben jullie tips om dit te doen zonder per se boos te moeten worden? Ik ben daar namelijk niet goed in en wil liever het gesprek aangaan, een realisatie creëren bij deze vieze man. Haha, dit is een heel bericht geworden. Sorry daarvoor, maar hopelijk hebben jullie tijd om te antwoorden. You go, girls.
Yes.
Ze
wilde zelf het gesprek met hem aangaan.
Ja.
Maar kan ze niet gewoon letterlijk vragen... Wat
doe je?
Ja, wat doe je? Of waarom ben je hier altijd? Want als je dat gewoon vraagt, zeg je niet meteen dat hij iets verkeerds doet. Maar gewoon een open vraag stellen.
Ja.
Of van, wat interesseert het je zo dat je altijd hier bent?
Ja. Ik zou dat al best wel dapper vinden, want het doet me een beetje denken aan de tijdens de Gay Pride. Toen waren wij, Nide en ik hadden allebei van die taperdingen.
Taperdingen en onderbroek, dat was alles wat ik aan had.
Ja, dat hadden we aan. En we waren aan het wachten op de plek waar de boot zou vertrekken. Dus er stonden daar heel veel.
Ja, ik stond er
half negentig naakte mensen. Ja, en daar liepen dus best wat mannen te loeren.
Ja. En er was er één die stopte zijn hand in mijn onderbroek. Ja.
Nee!
Ja, het is echt gebeurd.
Ja,
en het ging heel snel.
Ja, en jij had ook niet helemaal door dat
het gebeurde en dat het erg was.
Jij dacht, die hoort erbij, zal wel. Of jee, wow. En dat was best intens, want het was gewoon echt niet oké. En hij liep daar ook, volgens mij, was foto's aan het maken. En
wat ook niet chill is.
Gewoon heel naakt te zijn. En ik snap ook wel, je doet niet iets illegaals, net zoals deze man niet iets doet wat eigenlijk niet mag. Maar je weet gewoon dat het voelt niet lekker.
Het voelt niet
en je
fijn.
Weet gewoon dat het vervelend is. Mm. En wat doe je dan? Dus als Nienke het gesprek aangaat met deze man, dan vind ik dat heel dapper vooral.
Ja, zeker.
Want dat deed ik toch niet.
Nee.
Maar ik denk wat ze zegt van dat er de oude coach, die komt er dan wel eens tussen staan of die stuurt die man weg. En dan zegt ze, het voelt niet feministisch, want ik wil het zelf kunnen oplossen. En op zich, ik snap die gedachtegang wel, maar je hoeft het natuurlijk niet altijd zelf
op te lossen. En is die coach een man?
Mijn oude coach een goede vriend, ik denk het wel.
Oh, ja.
Het is ook wel, soms is het fijn als iemand voor je opkomt. Yeah. En als iemand anders het kan oplossen. En het hoeft niet als een nederlaag of ik durf het zelf niet of zo. Het kan juist heel fijn zijn om iemand anders hulp, denk ik, te accepteren.
Ja, absoluut. Zeker.
Ja, schakel gewoon.
Maar ik vind op zich wel goede, inderdaad, wat jij zei, Milou, van gewoon een open vraag stellen. Dus niet meteen zeggen van je doet altijd dit.
Ja. Nou, dan gaat iemand sowieso niet goed op reageren.
Nee,
hè? Nou, dat denk ik ook niet. Niet snel.
Nee.
Maar ja, en die coach, als ze zich daar veiliger door voelt, als die coach het oplost, dan lijkt me dat inderdaad.
Is het niet per se kwalijk?
Nee,
denk ik totaal niet.
Nee.
Ze moet ook zeker zorgen dat ze wel veilig blijft, zeg maar. Je weet maar nooit hoe dingen kunnen lopen.
Ja, dat is ook nog wel een goeie inderdaad, ja. Ja, en als hij dan antwoord geeft op dingen of hij zegt, waarom vraag je dat dan? En je durft het te zeggen, dan kan je wel zeggen van, nou, ik voel me er gewoon niet fijn bij hoe je altijd alles weet over ons. Of hoe je altijd hier een beetje bij hangt. Maar dat zijn allemaal gewoon hele enge, spannende dingen om te doen.
Ja, dat, ja.
Dus ik snap dat ook heel goed als je dat niet doet. En dat maakt je helemaal niet onfeministisch of
exact.
Zo. Ja. Nou,
heb je hier
succes,
wat aan?
Ja, zet hem op. Veel plezier bij je volgende TD.
Ja,
ik weet nu wat het betekent. Ik ga het de hele tijd gebruiken. We moeten het even hebben over straatintimidatie en de campagne Stand for Respect die Milou in samenwerking met Toms opzetten.
Vind je het oké dat vrouwen vanwege hun seksualiteit worden geslutshamed, terwijl mannen daarvoor worden geprezen? Accepteer dat vrouwen net zo seksueel zijn als mannen. 83% van de Amsterdamse vrouwen tussen de 15 en 34 jaar krijgt te maken met straatintimidatie. Iedereen moet ongehinderd over straat kunnen, ongeacht je gender. In 2019 is er nog steeds ongelijkheid. Door niks te doen, hou je dat in stand. Spreek je uit, iedereen kan iets doen.
Ja, nice. Je hoorde Milou in de video die ze met Toms maakte. We legden het aan het begin van de aflevering al even uit. Toms die werkt regelmatig samen met changemakers, dus mensen met een missie van over heel de wereld. En dat is eigenlijk omdat het bedrijf ontstaan is vanuit de overtuiging om een betere toekomst te maken. En dat doen ze onder andere door bij elke aankoop iets terug te geven aan de community. En dat doen ze zowel globaal als lokaal. Dat begon allemaal in 2006, toen de oprichter in Argentinië kinderen zonder schoenen ontmoette. En hij besloot om een bedrijf op te zetten dat voor elk verkocht paar schoenen ook weer een paar schoenen terug te geven. Of te schenken aan kinderen die geen schoenen hadden. En later heeft dit zich uitgebreid. En nu heeft de Toms Community niet alleen schoenen, maar ook hersteld gezichtsvermogen. En dat is geloof ik in de vorm van laseren, maar ook in de vorm van brillen. En schoon drinkwater aan 96 miljoen mensen rond heel de wereld kunnen aanbieden. Echt superveel.
Echt heel goed.
Ja, echt heel bijzonder.
En naast die one-for-one programma's werken ze ook samen met changemakers, zoals Milou bijvoorbeeld, en stichtingen. Die streven naar vooruitgang door te creëren, te inspireren en te doen. Het gaat niet alleen om de schoenen. Het gaat er ook om wat we doen als we die schoenen dragen. Dankzij jouw Toms aankoop dragen we samen bij aan kwesties die ertoe doen. Milou.
Ja.
Ja. Je kreeg helemaal de vrije hand in het opzetten van de campagne. En jij koos het onderwerp straatintimidatie.
Ja.
Hoe kwam je bij dat onderwerp straatintimidatie?
Want je hebt het helemaal zelf mogen beslissen, toch?
Ja, 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 zeker. Hoe bij straatintimidatie kwam, was denk ik... Ja, omdat iedereen daarmee te maken krijgt. Iedereen die ik ken. Ik denk dat er geen één vrouw is die nog nooit iets heeft meegemaakt op dat gebied. Iedereen is, denk ik, wel een keer nagefloten of nog erger dan dat. En ik denk ook dat straatintimidatie een probleem is. Het is echt een probleem en we doen het heel makkelijk af als dat hoort er nou eenmaal bij. Dus ik vind echt dat we het erover moeten hebben dat het echt een probleem is.
Ja.
Omdat ik te vaak nog merk dat mensen zeggen, ah ja joh, een beetje wegzucht of puffen. Of...
Maar het is zo groot en het is soms heel subtiel en soms ligt het er heel erg dik bovenop. Want dan denk je, oké, ik ga iets doen met straatintimidatie. Waar begin je dan?
Ja, oh ja, en waarom ik het ook zo belangrijk vind... of nou ja, dat sluit er een beetje bij aan... maar dat gewoon iedereen moet over straat kunnen... en moet zich daar veilig voelen.
Ja, precies.
En
ja.
Ik heb ook zelf zo vaak meegemaakt dat ik me niet veilig voel.
Ja.
En dat is zo raar, want dan loop je gewoon naar de supermarkt... en dan moet je op je hoede zijn.
Ja. Mm-hmm. Ja.
En dat vind ik echt vreselijk.
Want jij zegt, oké, je moet je veilig voelen op straat. Zou je straatintimidatie dan ook als zodanig definiëren? Dat je je onveilig voelt dus?
Ja, straatintimidatie. Ja, nou ja, dat verschilt natuurlijk per persoon. Of je er onveilig... Je kan ook fluit irritant vinden, maar dat je er niet per se een onveilig gevoel van krijgt. Dus dat verschilt een beetje per situatie en per persoon, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, Soejang, heb jij zelf ook ervaring hiermee? Want jij bent een van de kunstenaars dus die geselecteerd is.
Ja. Ja, zoals ik Milou ook zegt, ik denk oprecht dat er echt bijna geen één vrouw te benoemen is die dat nooit heeft meegemaakt. En die 81-83% is volgens mij inderdaad een schatting. En waarschijnlijk is het veel meer dan dat nog.
Ja.
Dus zeker mee te maken. En als vrouw van kleur ben je zeg maar ook nog eens exotisch. Dus dan wordt er natuurlijk ook, zoals jullie in je boek hebben beschreven, nog extra opmerkingen daarvan gemaakt.
Ja, en, want daarover, over ons boek. Want daar beschrijf jij een situatie dat jij nog op de basisschool zit.
Ja.
Kan je dat misschien delen?
Ja, dat ik terug naar mijn eigen land moest. Oh ja. Ja, ik zat toen in groep 7 en toen was ik vanuit Almere stad naar Alphen aan de Rijn verhuisd. En dat is gewoon best wel een klein stadje. En toen liep ik naar school en toen was ik gewoon aan het lopen. En toen was er een vrouw die mij vanuit de andere kant benaderde. En die riep echt naar mij, ga terug naar je eigen land.
Ja.
En dat ik toen ook echt dacht van, wow, ik ben even verward. En op zo'n moment weet je gewoon niet goed wat je moet zeggen. Nee. Maar ja, valt dat dan ook onder straatintimidatie? Ik denk het wel.
In mijn ogen wel.
Ja, eigenlijk wel. Ja, je loopt op straat inderdaad. Dus het zal wel,
en we hebben het over genderongelijkheid. Maar ik denk dat er heel veel groepen zijn die een grotere kans hebben om met straatintimidatie te maken te hebben.
Ja.
En dat komt door islamofobie, dat komt door homofobie, transfobie. Er zijn eigenlijk allerlei groepen die nog kwetsbaarder hierin zijn.
Absoluut.
Ja, ik weet niet of kwetsbaar het goede woord is eigenlijk.
Maar in ieder geval...
Die er sneller mee te maken hebben.
Ja.
Dus het is gewoon een heel groot, groot probleem eigenlijk.
Absoluut. Ja.
En je koos er dus voor om 12 mensen een kunstwerk te laten maken.
Ja.
Hoe heb je die groep samengesteld?
Nou, een paar van die kunstenaars kende ik al persoonlijk.
Mm-hmm.
Maar er waren ook een paar vrouwen die ik al langer volgde op Instagram bijvoorbeeld. En die ik gewoon te gek vond. Dus eigenlijk was die lijst... wel redelijk snel gemaakt.
Ja.
Omdat ik gewoon meteen... het is een grote vrijheid en luxe dat je bedenkt... oké, ik wil 12 vrouwelijke kunstenaars... en dat je daar een lijst van mag samenstellen. En het waren wel allemaal vrouwelijke kunstenaars... van wie ik wist dat ze bezig waren met het thema vrouw... of seksualiteit.
Gendergelijkwaardigheid.
Gendergelijkwaardigheid. Ja, daar heb ik wel op gelet.
Ja.
En ik vond het belangrijk dat het een mooie groep werd. Dat het verschillende werken zouden zijn. Dat er diversiteit... Dat stond ook heel hoog... bovenaan mijn lijstje. Ik wilde gewoon op een mooie groep zou zijn. En dat is gewoon volgens mij heel goed gelukt.
Ja, heel goed gelukt.
Ja. En met welke opdracht gingen de kunstenaars aan de slag?
Ja, wat voor mail stuur je dan? Hallo!
De opdracht die ik heb gestuurd is gewoon volgens mij letterlijk... wil jij een werk maken over straatintimidatie? En je mag het helemaal zelf invullen.
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Ja, want ik vond het... Ja, want dan krijg je van iedereen een hele andere interpretatie. En dat zie je ook heel erg terug in de werken. Dat de een beeld had een... Lana Prins had een foto van lippen. En de andere een naakt. Je hebt zo verschillende interpretaties. En dat vond ik echt te gek.
Ja.
En wat me ook opviel is dat meteen al die kunstenaars zeiden... Oh ja, nou daar heb ik heel veel... dat heb ik zelf meegemaakt. Dus daar kan ik wel een mooi werk over maken.
Ja, het was echt... Zo relatable. Dus,
ja, van iedereen kreeg ik dat.
Ja, dus, het is echt zo.
Het was echt een feest om met jullie allemaal dat te mogen doen. Het is echt een feest.
Was er dan bij jou...
feest? Ja.
Ja. Nou ja.
Ja. In een thema. Wel een best een moeilijk onderwerp, maar het was wel echt
te gek. Het is een zwaar onderwerp, maar om met zoveel mensen samen te mogen werken is wel cool.
Heel empowering was dat.
Ja. Was er voor jou, Soejang, dan een bepaalde situatie die dan meteen bij jou naar boven kwam toen jij jouw werk ging beginnen? Of neem je een soort van het algemene gevoel?
Nou ja, ik had niet per se één situatie of zo die me heel erg was bijgebleven waardoor ik dat werk heb gemaakt. Het is gewoon meerdere situaties die je meemaakt en wat voor gevoel mij dat dan persoonlijk gaf.
Mm-hmm.
En dat ik me gewoon weer even moest inbeelden in die situatie dat ik dat inderdaad meemaak vaak als het donker is buiten. Ook heel vaak niet hoor, maar dat ik wel even dacht van hoe voel ik me eigenlijk daarbij als het me overkomt. En als kunstenaar moet je sowieso natuurlijk dichtbij emoties komen, zeg maar. Gevoelens, je moet bijna een soort van terug in de tijd gaan naar dat moment dat het gebeurt om zeg maar dat echt weer te kunnen ervaren. En het enige wat ik zag was die handen dus die ik had gemaakt. En
ja, misschien kan je het even omschrijven voor de luisteraar.
Ja, het zijn inderdaad de handen die dan om dat meisje heen gebouwd zijn eigenlijk. Die haar allemaal willen aanraken. En dat zij eigenlijk al in een foetushouding zichzelf probeert te beschermen. En dat is ook hoe je je op zo'n moment voelt. Gewoon heel klein en kwetsbaar. En ontzettend bang eigenlijk voor je eigen veiligheid dat er iets aan wordt aangedaan. En ook ergens wel een beetje koud of zo.
Ja. En heb je zelf dan, heb je wel situaties waardoor je je echt zo voelde meegemaakt? Of is dit een soort vergroting van...
Ik denk dat het gewoon wel standaard is dat ik me zo voel als er iets gebeurt. Vooral als je zelf als activist bezig bent. Je strijdt voor heel veel en dan doet het nog extra pijn of zo. Dat je echt denkt van, ik strijd hier al zo erg voor. En dat je dan alsnog... dat over je heen krijgt. Dat je dan op zo'n moment ook, weet je, met je bek vol tanden staat. Zo van, wow, ik dacht dat ik zo sterk was. Ja, maar op zo'n moment voel je je gewoon weer klein. Ja. En dat vind ik het allerergste.
Ja.
Dat het je zoveel kan doen.
Ja, dit is ook heel herkenbaar. Want je denkt dan van, maar over dit onderwerp ben ik veel bezig in mijn hoofd. Of misschien letterlijk met een spandoek bij de Women's March of zo.
Je denkt altijd dat je weet wat je gaat doen.
Slut shaming. Ja. En dan opeens overkomt het je. En precies. Dan verkramp je helemaal.
Exact.
Verander je inderdaad in die heel kwetsbare klein persoon weer.
Ja, exact. Ja. Ja.
Ik kan er ook heel erg zeker van zijn altijd als ik gewoon veilig thuis ben. Dat ik echt de volgende keer wat zeg. Ja. En er gebeurt zijn vaak genoeg momenten dat ik wat van zeg hoor. Maar
ik ook.
Het gebeurt ook vaak dat je denkt... Oké, what the fuck.
Ja.
En dat vind ik ook altijd heel frustrerend.
Zeker.
Je zo goed weet wat er aan de hand is.
Ik heb bijna nog nooit iets teruggezegd.
Nee?
Nee, denk ik niet.
Het is wel heel bevredigend als het lukt, moet ik toegeven.
Ja, maar omdat het vaak zo onverwachts komt.
Ja.
Want
inderdaad,
ik denk nu zelfs... kan ik wel vertellen dat... ik had toen vorig jaar een stuk geschreven... over straatintimidatie voor de Glamour. En toen had ik aan het einde geschreven... En degene die mij volgende keer intimideert op straat, die krijgt een boete. Want dat kan dus nu. Maar of een grote bek van mij.
Ja.
En toen liep ik een paar dagen daarna liep ik over straat op het Leidsplein. En toen liep er een man langs. En die zei tegen mij, mag ik je kutje zien?
Ja.
En wat ik toen deed, niks. Want ik was zo geïntimideerd. Ik was helemaal flabbergasted. En ik voelde me ook op dat moment onveilig. En ik dacht, En ik liep door. En daarna baalde ik dubbel zo hard. Omdat ik dacht, ik had iets moeten zeggen. Ja. Maar die man zag er ook... Ik vond hem ook een beetje een griezel. Dus ik dacht ook, had ik dat dan wel gedaan? Want voor hetzelfde geld reageert hij heel onverwachts.
Krijg je te maken met geweld of met een scheldbui of weet ik veel wat er allemaal op je af kan komen.
Maar ik heb dan wel voor, ik heb ook wel eens met mijn vriendin status, dan krijg je dus inderdaad ook
dat
te maken
met vragen.
Daarmee.
Ja.
En dan word ik wel heel boos als mensen tegen haar iets zeggen. Toen stond ik zoenen op straat en toen waren de eerste mannen aan het fluiten, want die dachten, twee vrouwen. Nou, dat is natuurlijk al totaal irritant. En toen kwamen ze dichterbij en toen vroegen ze aan mijn vriendin, of ben jij een man?
Oh ja.
En toen werd ik zo boos. Toen zei ik, sorry. Ten eerste, wat maakt het uit? En twee, moet je met je eigen zaken en rot lekker op. En zij zei toen, blijf rustig. Nou, als het over mijn vriendin, als het daar dan op aankomt, dat trek ik dan niet.
Ja.
Toen was ik echt wel echt boos.
En we hadden iemand die zei ook even nog heel even terug over dat je dan dus niet... niet durft te reageren. Want dit is dus vanuit een soort woede dat je het gewoon maar opeens doet. Maar als je zo bevroren bent, soms durf je het ook niet te doen omdat iemand dus iets engs kan doen. En zij schreef daarover van, ik ga dus wel vaak mee in gesprekken. Bijvoorbeeld als er 's avonds op straat iemand naast me komt lopen en die begint tegen me aan te praten, dat ik niet afwijzend reageer, omdat ik dus niet zo goed weet wat er gebeurt. En dan zegt ze eigenlijk wel raar dat zo iemand je tijd dan claimt. Want zo kan iemand toch intimiderend zijn zonder ooit echt iets intimiderends te zeggen. En dat vond ik Ja, dat is zoiets, ik denk zoiets herkenbaars voor veel mensen. Terwijl je misschien als man je misschien dus oprecht niet kan... Dat je denkt van, hé, maar we hadden toch gewoon een leuk gesprek. We lopen toch gewoon over straat samen te kletsen. Maar hoe anders je daarnaar kijkt als je dus al ervaringen hebt gehad met intimiderende situaties. Of van vriendinnen hebt gehoord. Het hoeft niet eens letterlijk intimidatie soms te zijn om intimiderend over te komen.
Nee, ja, omdat de wereld gewoon zo intimiderend is dat je al aan het incalculeren bent welk risico je loopt.
En het is ook zo stom, want ik heb inderdaad, als ik dan nu op straat loop en een groepje mannen zie, dan vooral in het donker wel, maar ook trouwens in het licht, maar vooral in het donker, dan denk ik al, oh, moet ik iets gaan doen? Terwijl voor hetzelfde geld zijn het gewoon fucking leuke mannen die er gewoon even staan.
Klopt, klopt. Ja.
En dat je dat dus al denkt. Dat is ook gewoon echt oprecht vervelend voor mannen.
Zeker.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar vervelender vond.
Ja, ik wou net zeggen.
Ja, ja. Maar ook, ook niet leuk dat je, dat je als man elke keer maar zo'n groep zeg maar...
Nou, het is jammer dat het zo jou ook belemmert in je interacties. Dus dat je eigenlijk meer op je hoede bent dan dat je gewoon kunt lachen. Of nou ja, wat je eigenlijk zou willen doen. Dat het zo niet.
Maar ook wat ik mooi vond op Toms, op dat evenement, was er ook één kunstenaar. Ik ben haar naam vergeten. Volgens mij was Puk die dat zei. En dat zij zei dat er heel veel mannen niet begrepen dat als je met je sleutels tussen je vingers loopt. Terwijl voor ons, alle vrouwen weten wat dat betekent. En dat heel veel mannen zeggen, hoezo doe je dat? En als je dat al niet weet, dan is dat eigenlijk al een privilege. Dat je niet weet hoe dat is.
Ja.
Dat is toch lijp?
Ja.
Vond ik zo bizar dat ze dat toen vertelde. Ja, dat is zo. Wij weten dat allemaal. Of dat je aan je vriendin vertelt zo van, app me als je thuis bent. Ja, dat doen mannen volgens mij ook niet.
Of dat je doet als je aan het bellen
bent. Ja, exact. Exact. Ja. Ja.
En wat ik wel ook vind, dat mannen dus wel kunnen doen. Als ik dat, als we vrij mag zijn om dat te zeggen. Is dat... Als er een vrouw alleen in het donker loopt en je loopt erachter, ga er even naast of voor lopen.
Ja.
En dan kunnen mannen wel zeggen, nou, onzin. Maar dan denk je, ja, maar dat kan je dus wel doen. Dat is niet zo heel moeilijk. En dan weet die vrouw al dat ze niet opeens voetstappen, dat ze veilig is.
Ja, exact.
Dat kan al echt een goed gevoel geven. Dat is echt een kleine moeite voor mannen.
Ja, ja, het is jammer dat het nodig is, maar...
Ik vind het echt irritant als mannen daarover gaan lopen piepen.
Ja, dat ze dan hun leven moeten aanpassen.
Ja, doe het gewoon even. Ja. Het geeft, kan echt een veiliger gevoel voor
absoluut.
Geven.
Ja, absoluut. Ja.
Vrouwen die zijn echt al vanaf een jaar of 12, 13, denk ik, hier al
mee bezig.
En we hebben ook op Instagram gevraagd van, hey, hebben jullie ervaringen? En zo, ja, zou je dat willen delen?
Mm-hmm.
En veel verhalen die beginnen dus ook al rond een jaar of 12, 13. Nou, dat vind ik al echt super heftig. Ik heb dat gelukkig zelf niet mee hoeven maken. Maar we kregen echt een mega waslijst van intimiderende situaties. En mocht er nou iemand luisteren die denkt van... dat fluiten, hoe erg is het of zo? Maar het gaat zoveel verder dan fluiten. We hebben best wel veel mensen gehad die zeiden dat ze achtervolgd zijn. Echt super eng als je dat meemaakt. Bij de bil grijpen, ongewenst foto's van je maken. Dus dat je dat ziet gebeuren, terwijl je dat helemaal niet wil. Vies staren, er niet langs mogen tot je nummer geeft.
Wow.
Uitschelden en dan vaak met termen als hoer of keg of slet of dat soort dingen. Vieze geluiden maken, ongewenst om je naam vragen, roepen vanuit een auto. Heel dicht bij je komen zitten of staan, dus echt zo in je space komen. Uitscholden worden voor homo. Er was een jongen die dat instuurde. In je kruis gegrepen worden, praatje aanknopen om niks. Dus een man die vroeg dan de weg naar het station, maar die was helemaal niet op zoek naar het station. Het is echt overweldigend. We hebben het echt niet alleen maar over het meisje, wat ook echt fucking irritant kan zijn. Dus daar mogen we ook echt wel om zeiken. Maar het gaat ook echt om hele enge situaties waarin mensen... Ja, waardoor mensen echt anders naar de wereld gaan kijken.
Absoluut.
Ja, en wat dus heel veel terugkwam toen wij vroegen naar ervaringen was... Dat mensen dan het hey meisje en zo nou, al niet eens meer meetellen. Want dat is zo normaal.
Dat hoort erbij.
Maar ik ben ook achtervolgd. En dat is dat is dan hetgene wat besproken wordt, wat ik gewoon al best wel heel erg vind.
Zeker.
Want dat zou de uitzondering moeten zijn.
Ja.
En dat is het dus blijkbaar niet. En dat je dus de vraag stelt op Instagram, heb je wel eens te maken gehad met straatintimidatie en dat dan de helft van de mensen zegt, is dit een retorische vraag?
Ja, precies, precies, precies.
Is het bij jullie ook dat jullie je gedrag er wel eens op aanpassen?
Ik denk dat we dat allemaal wel doen. Ik denk dat als als ik s'avonds de deur uit ga, dat ik wel, nou niet eens de deur uit ga s'avonds, maar ook gewoon 's ochtends ga ik al bepalen van, heb ik zin of heb ik geen zin in reacties? Ja, dat klinkt heel stom, maar als ik een bepaalde kleding aandoe 's ochtends, dan weet ik 9 van de 10 keer wel of ik niet, ja, of wel, weet je wel, wordt uitgescholden of dat ik word nagefloten of dat soort dingen. dat ik laatst ook na mijn expositie in de Pakhuis Zwijger een jurkje aan had. En dan zo'n bontjasje. Ja, dan heb ik gewoon blote benen met een panty. En dan zit ik in de taxi. En dan merk ik toch dat ik me heel ongemakkelijk voel. Zelfs in de taxi. Dat ik denk van, ik doe even mijn jas weer even wat meer dicht. En weet je wel, je wilt het dan niet uitlokken tussen haakjes. Terwijl, ja, je wordt dan zo vaak ook aangesproken van, had je dat maar niet aan moeten doen of zo. Ja. En dan, dat vind ik ook gewoon heel erg. Dat je dan daarop wordt aangesproken. Terwijl het maakt niet uit. Ik moet naakt over straat kunnen lopen en alsnog veilig moeten zijn, zeg maar.
Ja, zo erg. Ja, ik pas ook mijn gedrag aan. Ook al wil ik dat niet. Maar nog een paar weken geleden zat ik op de... Toen was ik hier heel ver in Amsterdam, heel ver in West. En toen... Wel, welk park zit er ook weer? Nou, ik maak het ook niet uit. Maar goed, ik moest zo'n terugfietsen. Ik fiets in het licht door het park naar de opname voor iets. En toen wilde ik terug. En toen zag ik dat park. Dacht ik, ja, fuck. En toen ben ik dus niet door het park gaan. Ben ik dus echt omgefietst. Ja, dat is natuurlijk wel echt rekening houden met je gedrag. En ook als ik bijvoorbeeld... ik draag was van die pakken en dan daar niks onder. Dus dan zo'n colbertje, of hoe noem je dat? Ja. Zonder iets onder. En dan merk ik toch, als ik even naar buiten ga, dat ik het toch iets meer over elkaar doe. Omdat ik anders weet dat er opmerkingen over gemaakt worden. Ja. Maar dat wil ik dus niet. Maar ik, ja, het is de keus van of... Ja, of weten, je onveilig voelen en weten dat er reacties op kunnen komen. Of dat even doen. Maar dan, ik voel het toch, voelt het alsof ik me dan overgeef aan de, zeg maar, de potentiële daders.
Ja,
dat is ook irritant. Maar,
en het neemt ook zoveel ruimte in je hoofd allemaal in. Wat gewoon niet zou moeten natuurlijk. Ja. Dus los van dat het letterlijk extra tijd inneemt om dus om te gaan fietsen. Is het ook weer de hele tijd, zoals jij zegt, 's ochtends nadenken over wat je aandoet.
Ja, zeker.
Het is gewoon zo...
Gisteravond toen moest ik heel ver... het zijn ook wel de signalen die je als ouders, denk ik, op je kind wat je overbrengt. Want gisteren moest ik heel ver ook fietsen. Echt een half uur, nog een kwartier verder dan Amstel. En toen zei mijn moeder, was gisteren daarvoor even bij mij, en die zei... Je gaat het toch niet fietsen? Door de donker nog straks? En zei ik, ja, maar hoe moet ik er anders komen? Zei ze, nou ja, nee, maar niet. Ja, het was helemaal zo.
Mm.
En uiteindelijk, want ik wil gewoon fietsen. Want ik had zin om te fietsen.
Ja.
En ik wil gewoon daarheen kunnen fietsen.
Ja,
en
vrij zijn ook, toch?
Ja, en ik snap wel dat mijn moeder zich zorgen maakt. Die weet in wat voor wereld we leven. En wat voor fuck-ups er zijn. Maar ja, uiteindelijk ben ik toch gaan fietsen. Maar dan denk ik daar wel over na.
Ja.
Van, is mijn moeder nu bezorgd?
Ja.
Maar ik heb het, dat is wel ook vervelend.
Ja, ik vind dat dit is ook een heel interessant iets. Want stel je zou zelf een dochter hebben. Het is...
Ik zou het waarschijnlijk ook zeggen.
Het is echt super moeilijk.
Ja, in hoeverre waarschuw je...
Uiteindelijk is de wereld niet een veilige plek. Nog, denk ik.
Nee, zeker.
En dan moet je toch een soort van... Aan de ene kant de boodschap meegeven... Ga ervoor, doe wat je wil, ben wie je bent.
Ja.
En aan de andere kant is het... Ja, maar wel even oppassen.
Ja. Ja. Mijn vader zei altijd nooit slapende honden wakker maken. Want ik was toen echt, weet ik veel, 16 of zo. En toen liep ik altijd op hakken. En dan was het ook, of het nou winter was of zomer, liep ik op hakken. En dan was het natuurlijk gewoon super koud buiten en laat. En het werd al heel snel donker. En dan liep ik met die hakken zo klok, klok, klok. En dan hoorde je me al helemaal aan het eind van de straat ik thuis zou komen.
Jij maakte letterlijk slapen.
Ik was gewoon zo met mijn hakjes zo aan het lopen. En mijn vader vond het zo rot. Of elke keer als ik gewoon... Hij is zelf een vechter, zeg maar. Dus hij heeft altijd vechtsport gedaan. Dus hij kijkt ook naar mij zo van... Wat is gevaarlijk? Dus zo van, als ik een choker om had, dan zei hij van... Oh, dat kunnen ze zo doen. Of weet je, of als je hakken hebt, dan kan je niet minder snel rennen. Dus hij keek echt naar mij zo van... Hoe ga jij nu in de problemen komen? Of als ik bijvoorbeeld een staart in had, zo van... Oké, dan kunnen ze je daaraan trekken. Dus hij was er heel erg mee bezig. Hoe ik mij dan kleden. Zo van, is dat gevaarlijk of niet? Ja.
En je hebt ook een broer, toch?
Ja, één broer.
En
ja.
Hoe was dat? Was hij daar ook mee bezig?
Van... Ja, nou ja... Als man denk ik sowieso dat je inderdaad anders wordt opgevoed dan je als dochter inderdaad. En hij en ik waren heel vaak samen toen we klein waren. Dus ik was wel onder zijn hoede. Maar toen we op een gegeven moment puber werden, toen waren we een beetje uit elkaar gegroeid. En hij was echt zo'n huismus. Dus hij was altijd thuis eigenlijk. Hij was echt heel anders dan ik.
Ja.
Dus ik was zeg maar echt dat rebels meisje die dan haar telefoon niet opnam. En weet je wel, omdat je wordt gewoon heel erg je veilig. Ja, het voelt alsof je vrijheid wordt ontnomen. En als je dan gaat rebelleren, dan... Ja, dan wil je daarin tegengaan natuurlijk.
Ja. Dus, ja. Ik zat zelf ook even na te denken van hoe pas ik zelf mijn gedrag aan? En zo hoe dan? En ik dacht eigenlijk van het valt wel mee. Ik heb ook niet een heel heftig uitgaansleven of zo. Dus ik ben ook niet heel laat nog op straat of zo. Maar toen dacht ik vervolgens, ik hou bijvoorbeeld van hardlopen. En het zou dus nooit in me opkomen om 's avonds laat, bijvoorbeeld om 10 uur nog naar het park te gaan. Of in mijn eentje een beetje afgelegen gebieden en zo op te zoeken. Maar dat spreekt voor mij al zo voor zich dat het me niet opviel dat dat mijn gedrag aanpast was.
Ja,
omdat
precies.
Het altijd al mijn gedrag is geweest.
Ja, dat is een soort ingebakken waarheid.
Ja, dus dat je denkt van, oh ja, nee, ik doe dat eigenlijk niet echt. Totdat je dan denkt van, oh, maar dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk sowieso niet zou doen.
Nee.
Ja, terwijl mijn vriend dat wel allemaal doet.
Ja, exact. Pas op het moment dat je dus, dat er, tenminste, als je wordt benaderd op straat door iemand en dat je denkt, oké, nu ga ik even omlopen, want dan kom ik hem niet meer tegen. Dan weet je het meer heel bewust van.
Ja.
Maar verder is het ook zo, als ik naar Nidia's huis ga bijvoorbeeld, ik loop het liefst. Maar als ik weet, oké, nou, vanavond gaan we een podcast opnemen, dan ga ik, weet ik veel, na 11 uur naar huis. Dan ga ik wel even op de fiets, dan ga ik niet lopend naar huis.
Nee, precies. Ja.
Dus dat zijn wel van die dingen waar je dan rekening mee houdt. Terwijl ik dat toch heel vanzelfsprekend vind dan.
Ja.
En de lijst van, we vroegen het ook aan op Instagram, en de lijst was echt, ja, ik ga hem niet eens voorlezen. Het is zoveel. Het gaat van, mijn man haalt me op bij de tramhalte, tot ik kijk standaard bozer naar mannen. Mm-hmm, dat zijn allemaal dingen hoe mensen dus
neptelefoontjes plegen, niet hand in hand lopen met vriendin, van bepaalde buurten meiden de taxi nemen, niet meer gaan hardlopen.
Haar onder capuchon of muts verstoppen.
Ja. Oh, ja.
En er was er zelfs een iemand bij die niet haar eigen huis in durfde te gaan, omdat het groepje dan zou weten waar ze woonde.
Jeetje, wat erg.
Ja. Het groepje waardoor ze dus achtervolgd werd. Dat zijn echt
wat erg, hè?
Ja, en dat niet lachen, dat vind ik ook een hele herkenbare. Want ik ben best wel een soort blij ei van mezelf. En ik was ook echt altijd heel open naar mensen toe. Dus ook bijvoorbeeld, ik heb lang bij de koffiecompany gewerkt. En daar was ik ook altijd heel erg veel delen, veel vragen. Zeg maar heel erg jezelf openstellen. Toen ben ik een keer door een van die klanten, waarmee ik dan wel best wel een goede bad had opgebouwd, door op mijn kont getikt. Toen ik een leren rokje aan had. En al die kleine situatietjes, dat je dat soort dingen meemaakt, dat zorgt ervoor dat je de steeds meer in jezelf gaat keren. En dat je dus niet meer super open en lachen. Want dan denk je van, ja, maar zometeen volgt er iets wat ik niet wil.
Oh,
en
absoluut.
En dus heb je er iets van, hoe reageerde je op dat moment?
Oh, dat was echt, ik was helemaal zo, huh? En er was verder, ik was in mijn eentje in de winkel. Ik heb tegen niemand gezegd, niemand weet ook dat dit, zeg maar, gebeurd is of zo. Ja. Dat was een super vaste klant. Dus het was iemand die ik elke keer weer
moest zien,
die weer terug ging komen. En die dan weer een beetje viezige vragen stelde of zo. Of nou, viezig, een beetje zo, een beetje flirty of zo. Maar ik ging dus altijd heel erg lacherig en leuk erin mee. En ik had op een gegeven moment een collega die zei van, hey, maar Nidia, dat hoef je dus niet te doen, hè? Het is niet onderdeel van je baan.
Ja, dat je maar leuk.
Ja, maar dat dacht ik.
Ja, dat denk je ook.
Zo geleerd om altijd leuk en lief te zijn. En
zeker.
Ook, bijvoorbeeld op het station of zo, dat je dan vriendelijk naar iemand lacht. En dat ben ik wel veel minder gaan doen door situaties die je meemaakt.
Ja.
Ik word er ook heel erg, want dit gedrag wat jij nu beschrijft, dat je heel open en vriendelijk bent. Je leert het snel af, misschien ook wel door de stad. Tenminste, dat had ik. Ik werd een soort van snel harder en snel wat meer in mezelf gekeerd. En toen kwam op een gegeven moment mijn zusje op bezoek. En die was nog helemaal, En omdat, dat is dan toch een beetje, dan ging ik tegen haar zeggen dat ze niet zo de hele tijd iedereen aan moest kijken. En toen was ik eigenlijk zelf onderdeel van, wat ik zelf zo jammer vind dat ik heb afgeleerd.
Ja. Ja. Ik had ook één ding wat ik ook waar ik ook een soort frustratie omheen voelde. Ik heb heel lang hard gelopen, dus best wel fanatiek. En toen las ik een column van Dolf Jansen en die zei van, al die lopers die lopen maar met muziek of koptelefoon of zo. En dat moet je niet doen, want mensen kunnen leuke dingen tegen je zeggen. En ik denk daar dus zo vaak nog aan. Nou, hij bedoelde het goed, zo van, weet je wel, de natuur en mensen geven complimenten.
Okay.
Ja, hij bedoelde het goed, zo van, embrace de wereld.
Okay.
Maar ik denk dus nog heel vaak aan die column. Het is denk ik echt 5-6 jaar geleden of zo dat ik dat las. Omdat het me zo vaak is gebeurd dat ik dus shit moest aanhoren.
Waardoor dus, je
meisje, mensen die achter je aanrennen. Ja. Een vent die me echt vet lang, hele creepy vent met een soort ballon in zijn hand. Nou, ik weet niet. Hij was volgens mij echt, was helemaal oké uiteindelijk. Maar het zijn dus wel intimiderende situaties. Ja. Ook al, je weet dus niet zo goed of het wel of niet intimiderend is.
Nee. Maar hetzelfde verhaal met het OV, hoor. Dat mensen altijd zeggen, je moet je oortjes uitdoen en lekker openstaan voor de wereld.
Ja, nou, niet je tas op de stoel naast je. Ja, dat doe ik bewust. Want ik hoop dat er geen enge precies naast me komt zitten. Alleen daar denken mensen dus helemaal niet over na.
Klopt.
En die muziek doen, die muziek dragen tijdens het hardlopen. Oké, één, het vind ik ook gewoon heel chill hoor. Maar twee, het is ook een manier om dus niet al die comments te hoeven horen.
Ik heb dat
denkt,
ook,
nou, dat gaat allemaal langs me heen. Ik hoef niet te horen dat ik een lekkere kont in deze legging heb. Want I know.
En het is ook een beetje wat in de loop der jaren bij mij ook is gebeurd, is dat je dat ik al een soort bozige houding aanneem van tevoren als iemand me aanspreekt.
Ja.
Ik ga er bij voorbaat al vanuit dat het kut is.
Mm. Ja.
En dat vind ik ook een naar iets, want dat is echt iets wat wat in mijn gedrag is aangepast. Dat ik nu met een hele wantrouwige houding de wereld inga. En dat ik vooral mannen dus niet vertrouw. Want ik ga ervan uit dat er een opmerking komt. En wat ik dus een heel nare bijkomstigheid vind, is dat op het moment dat het dus gewoon een vriendelijk iemand is. Dat ik me weer helemaal lullig voel. Terwijl de wereld ervoor heeft gezorgd dat ik zo ben geworden. Het is echt niet.
Hier was ook een reactie over binnengekomen. Dat was iemand die heel vaak shit had meegemaakt. En ze zei, op een gegeven moment werd het zo erg dat ik niet meer alleen boodschappen durfde te doen. En toen zei ze, tegenwoordig ben ik veel feller geworden en shame ik ze heel hard op straat. Ja, dan schreeuw ik dat ze van me af moeten blijven of dat ze me met rust moeten laten.
Ja, precies.
Oh, ja.
Laatst tikte een man me aan om een fijne avond te wensen. Weer heel lief, zou je denken. Maar dit was echter de derde keer dat ik was aangesproken die dag. Dus ik riep heel hard dat hij me met rust moest laten. Later voelde ik me dan schuldig, want misschien wilde hij me wel oprecht een fijne avond wensen.
Zo moeilijk.
Ja, en dit is dus ook dat. Dus dan heb je eerst al drie keer dat meegemaakt. Dan gebeurt die vierde keer. En dan ga je je vervolgens ook nog druk zitten maken. Omdat je misschien een beetje boos had gereageerd. Ja. Oftewel, je hele dag werd weer gedomineerd. Ja. Door mannen die iets van jou moeten. Terwijl je niks met ze te maken hebt.
Nou ja, niet eens je hele dag hoor. Ik herinner me de laatste keer dat ik een man uitschold. Die gewoon dus heel vriendelijk was tegen mij. Ik herinner me, dit is echt een paar jaar terug. Ik herinner me als de dag van gisteren. Omdat ik me zo schaamde.
Ja.
Ik dacht, ben zo lullig. Ben zo slecht mens. Dus dat blijft bij je. En dan denk je weer, ik ga wel weer proberen. En dan word je weer drie keer gecatcalled of zo. En dan denk je, fuck dat.
Ja,
maar dat is gewoon naar.
Zeker. Ja.
Hebben jullie een soort je hebt net al verteld van, ik zou wel graag willen dat ik iets fierce terug zijn. Maar het is nog niet echt gelukt. Maar is het voor jou, Siu Yang?
Ja, ik reageer eigenlijk altijd terug. Tenzij ik inderdaad die oortje in heb, omdat ik oprecht geen zin heb.
Ja.
Maar ik denk altijd zo van, fuck deze shit, weet je wel. Want laatst was ik ook, had ik dus die expositie. Dus ik zag er gewoon net wat extravaganter uit dan normaal. En toen was ik gewoon aan het lopen inderdaad. En toen zei iemand van, hey, iets van Chino, weet ik veel. Iets van, hey Chino. En toen zei ik zo, hou je bek. Maar ik zei het echt heel hard. En zijn vrienden liepen naast me. Hij zo, ja man, hou je bek. Wat zeg jij nou?
Oh, nice.
En toen liep ze gewoon zo door. En toen dacht ik echt, yes.
Oh, wat goed.
Ja, dat was echt super chill.
Oh.
Ja, dus het hoeft nooit iets heel zinnigs te zijn. Maar het gewoon het feit van, ik ben er niet van gediend. Aan je kop gewoon, weet je wel. Dus
Ja, dat is als het lukt om zo te reageren.
Zeker,
dat is wel,
zeker.
Los van dat je niet weet of het gevaarlijk kan worden. Maar
nee,
dat kan je wel inschatten, denk
exact.
Ik vaak.
En soms ook inderdaad echt in gesprek gaan. Maar dan moet ik er wel heel veel zin in hebben, hoor.
En wat doe je dan?
Ja, dan zeg ik gewoon echt van, wat zeg je eigenlijk? En waarom zeg je het eigenlijk? En heb je wel enig idee wat voor effect het heeft, weet je wel? En dat gebeurt wel eens. En dan zijn het vaak ook best wel leuke gesprekken.
Oké.
Ja, het zijn eigenlijk altijd wel grappige, leuke gesprekken daarna nog. En dat hij ook zegt van, ik wist eigenlijk niet dat zoveel deed. En dan zei hij ook van, dankjewel, dan weet ik dat voortaan. Gewoon zoiets.
Ja, dat was goed.
Ja, het is tot nu toe altijd goed gegaan. Dat is wel chill.
Maar wel emotional labor, hoor.
Ja, en dat daarom. Dus ik moet er maar zin in hebben, hoor. Dus de ene keer niet en de andere keer wel, Kan je een beetje zelf inschatten, meestal ook wel.
Wat heel bevredigend is, wat ik de laatste tijd dus doe, als ik word nageroepen, is teruglopen en dan heel hard, nee! En dan weglopen.
Ja.
En dan het liefst met zo'n vingertje.
Dat is
me nu een paar keer gelukt om dat te doen. En zelfs, dan dacht ik, ging ook niet twijfelen aan mezelf of ik het goed gehoord had, want dat moet je niet doen.
Mm.
Gewoon erheen lopen, nee roepen en dan weg.
Ja.
En dan zijn ze super verbaasd.
Ja. Het feit dat je al iets zegt is voor hun echt zo, want ze verwachten namelijk geen reactie.
Nee, dat is al
een heel ding als je dat doet. Dus dan zijn ze zo blown away.
Ja.
Ja, ik heb wel een keer toen, wat jij aan het begin van het gesprek noemde, Nia, toen een man een foto van mij had gemaakt onder mijn rokje. Toen heb ik dus de telefoon uit zijn hand gerust.
Dat vond ik fantastisch dat je dat gedaan had.
Maar dat was echt een reflex.
Ja.
Ik dacht daar niet over na. Ik dacht gewoon, En ik zag dus dat hij onder mijn rokje een foto had gemaakt. En ik gisteren zo de telefoon in de hand en ik zag die foto's van mijn string. Dus
echt erg. Ja.
En toen heb ik ze dus eerst zelf nog verwijderd.
Echt goed hoor. Wow.
Heel raar. Gewoon de tijd nog. Maar ik was zo... Maar ik stond echt te trillen.
Ja, je was aan het werk. Like,
ik was aan het werk. Ja. Ik voelde me nog meer vernederd. Omdat ik helemaal aan het bedienen was.
Ja.
Vond ik eigenlijk nog erger.
Ja.
En toen heb ik wel nog die telefoon teruggegeven.
Oh, dat wel. Ja,
ja. Ja. Terwijl daarna op Facebook. En iedereen, je had toch gewoon... Want het
kapot
was aan het
smashen.
In het water. Ja, in het water. Want hij had dan echt niet daar een probleem van moeten maken. Want dan had ik nog een groter probleem gemaakt dan dat hij...
Ja.
Weet je wel, seksueel overschrijdend gedrag vertoonde. Dus,
ja.
Maar,
hoe reageerden de omstanders? Want zij zagen niet dat dit gebeurde? Of denk je van wel?
Jawel, want toen ik die telefoon terug gaf, toen zei ik nog iets van... wat bezielt u? Of zo. En toen zei
met
hij...
Met u nog, hè?
Ja, volgens mij vond ik u nog. Ja, ik heb u gezegd.
Waarschijnlijk
was
het
zit er gewoon
een leef helemaal zo'n nette vrouw.
Ja, wat hebben we... Zei ik dat echt?
Ja.
En toen zei hij zo... Ja, het is maar een grapje. En toen zei ik... Nou, niet, grappig was. En toen heb ik zo teruggedaan. En toen zag ik wel die mensen... Helemaal van... Wow.
What happened?
Hoe standen ze niet... als ik het goed zeg... Een van die mannen die in die groep zat... Die zat in de gemeente van Amsterdam of zo. En die is daarna nog een keer, de week daarna, naar de waterkant waar het was, teruggekomen om te vragen hoe het ging.
Wat?
Ja. Ja. En mijn collega's,
en de eigenaar, die heeft het ook heel goed
opgepakt. Mijn collega's dat reageerde heel goed. Ik kwam echt shaken terug. En ik was een soort van boos, maar ook een soort tranen. Ik was gewoon een soort van in shock, letterlijk.
Ja.
En toen heeft mijn manager, mijn baas, er echt heel goed op gereageerd. Zij gewoon bij hem gaan zitten. En inmiddels was zijn vriendin er ook. Echt heel
wow.
Ja, die zou zeg maar komen. En toen kwam zij. En het erge, wat ik nog zei tegen mijn collega's. Nee, maar niet nu doen, want zijn vriendin is erbij. Omdat ik het zo erg voor haar
voelde. Ja.
En toen zei ze, ja, fuck dat. Dan weet ze meteen wat voor vlees in de kuif. En toen zag ik dus dat mijn manager zo erbij ging zitten. En die heeft gewoon vriendelijk verzocht om nooit meer terug te komen, volgens mij.
Ja.
En dat de camerabeelden waren bekeken om het nog even...
Heftiger te maken.
Ja, en toen zijn ze gewoon weggaan.
Oké.
Dus daar is heel goed op gereageerd.
Dat is echt top, hoor.
Ja, nee, is echt heel goed. Ik voelde me daar op die plek heel veilig. En ook juist door deze situatie dat ik dacht...
Ja.
Maar dat is wel een confrontatie dat grensoverschrijdend gedrag of straatintimidatie ook op klaar lichte dag kan gebeuren op je werk.
Absoluut.
Ja, dat in een omgeving die eigenlijk veilig voor je voelt.
Ja, want daar ik echt heel erg veilig voelt en ook daarna nog wel heb gevoeld, maar dat ik wel dacht, holy fuck, het gebeurt ook gewoon hier.
Ja. En dus ook gewoon een vent die met andere mensen is dan toch? Hij was met een groep mensen.
Nee, hij was alleen, maar er zaten wel mensen die vroegen daarna nog wel van, wat was het? Ja, die waren nog wel
Hij was
beetje...
aan het wachten op zijn vriendin.
Ja,
ik dacht dat hij met die groep mensen was, met die gemeenteman.
Nee,
deed dat gewoon zo.
Hij was alleen. Ja,
bizar.
Nee, echt heel walgelijk.
Dat optreden, dus als je ziet dat het gebeurt, ik bedoel, de kans dat je een vent een foto ziet maken onder iemands hokjes, misschien het is een soort sneaky of zo, dus dat zie je misschien niet zo snel. Maar hebben jullie wel eens meegemaakt dat je zoiets dergelijks zag gebeuren? Dus straatintimidatie?
Ja.
Bij iemand anders?
Ja.
En wat heb je toen gedaan?
Dat heb ik wel regelmatig, dat ik dan even vraag van, gaat alles goed hier? Of,
En kan je omschrijven wat voor soort situaties we het dan over hebben?
Dat heb ik wel... had ik laatst nog een keer, volgens mij. Toen liep er meisje en ik zag dat ze overstuur was met een man liep praten. En ik kon niet inschatten of het
kennis
of ze elkaar
was,
kennen. En toen vroeg ik toch even... want ik was geïnspireerd geraakt door die campagne van Rutgers. Ben je oké? Okay? En dat je dus aan degene vraagt van, ben je oké?
Okay?
Toen vroeg mij letterlijk... alles goed hier?
Ja.
En ze was zo, En toen dacht ik, oké. Maar in ieder geval, ik liep daarna weg. Ik weet niet of ik echt iets heb bijgedragen. Maar dat zodat zij zich wel gehoord of gezien zou voelen.
Ja. Zeker.
Dat dacht ik. En dat heb ik wel vaker gehad. Dat ik even zo check.
Ja. Maar heb je dat niet... Ik heb dat vooral naarmate het steeds bespreekbaarder is geworden... en naarmate mensen erover praten, dat ik ook meer oplet. Ik ben er veel bewuster van geworden. Omdat het dus eerst zo vanzelfsprekend was. En nu vind ik het echt heel kut. Dus ik let ook meer op de mensen om me heen... of er iets kuts gebeurt.
Ja.
En of ik wat kan doen. En ik heb nog niet hoeven ingrijpen, want ik heb nog niks gezien.
Ja.
Maar het is een heel fijn idee, denk ik, dat mensen op elkaar letten.
Ja, ik durf dus wel op anderen te letten en voor mezelf vind ik het toch moeilijk.
Ja, omdat het je overvalt.
Ja, omdat het me overvalt.
En het is dan ook iets persoonlijks. Terwijl als je het ziet gebeuren, ik herken wel heel erg wat je zegt over die woede die je dan voelt. Zo van, oh, not on my watch.
Terwijl
als het jou overkomt, dan kan je gewoon helemaal bevriezen.
Ja, echt bevriezen is het. Ja.
We kregen trouwens ook de vraag wat je, behalve dan dus misschien ben je oké vragen, wat je kan doen om straatintimidatie, als je het ziet gebeuren, wat je verder kan doen. Behalve ben je oké, hebben jullie nog andere tips?
Als je het ziet gebeuren?
Ja, als je het ziet gebeuren.
Ik denk dat het belangrijkste inderdaad is dat jij, wat je ook zei, dat je eerst naar diegene toe loopt om te vragen of alles oké is. En daarna, soms zijn mensen ook bang om op dat moment aan te geven dat ze dus niet oké zijn.
Ja, dus, dat is ook een goede trouwens.
Ja, want dat kan ook wel eens gebeuren, dat je dan zelf inderdaad controle hebt en dan bang bent zo van, ik wil niet dat andere mensen, weet je wel, hier ook mee in conflict raken. Maar ik heb ook wel eens in Alphen, toen ik daar woonde, gehad dat ik in de supermarkt stond en dat er een meisje die ook een kennis van mij was, heel vaag, en zij was gewoon in een mooie bontjes aan het staan en was er gewoon één man die ook de hele tijd met haar aan het flirten was en dat ik tegen hem echt zo aan het schreeuwen was van weet je, blijf van de weg, heel vies beuk, maar echt gewoon schreeuwen in die supermarkt en dat hij echt zo, ik doe helemaal niks, zo, jawel, ik zie het wel. En dan ga ik niet eens aan haar vragen of alles oké is, want ik zie dat het niet oké is en dan schreeuw ik gewoon naar die mensen, want dan denk ik van ja, dan valt het gelijk op en dan weet iedereen het ook en dan zie je ook wel dat andere mensen daar ook zo van, oh ja, we moeten dat even in de gaten houden. En dat ze dan ook, ja, dan voelt ze zich in ieder geval veilig.
Ja, en lawaai maken helpt ook dus.
Dan twijfel ik echt niet. Want dan zie ik echt van, zij kent hem niet. Hij is vervelend. Ik zie dat ze zich ongemakkelijk voelt. En dan grijp ik wel in. Ja. Maar dat is heel grappig, want ik ben echt 1,50 meter. En ik heb daar gewoon vanaf dag 1 dat ik altijd al denk van, dit kan niet. En ik ga me hierover uitspreken. Dus daar ben ik wel blij mee dat ik dat wel heb. Want ik ken inderdaad wel veel mensen die dat misschien niet per se hebben.
Nee, want we hebben deze vraag ook gesteld op Instagram. En het antwoord was een beetje 50-50 of mensen ingrepen. Ik vond het heel goed, leuk om te zien dat er zoveel mensen wel ingrepen.
Ja.
En dan de reden om het niet te doen is dan vooral, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben bang voor lacherige reacties. Ik heb niet het gevoel dat het zin heeft. Ik ben bang voor geweld.
Ja.
Ik verstijf. Ik kan niks doen en ik ben daarna super boos op mezelf. En dat zijn dus dingen waarom mensen niet ingrijpen. Ja, ik snap het ook wel heel goed.
Ja, ik snap het wel heel goed. Maar aan de andere kant denk ik, het kan ook niet fout gaan. Zeg maar, wat je ook doet, het is niet zo dat het dan compleet fout kan gaan.
Maar dat
zeg
kan
maar.
Wel, denk ik.
Ja, nee, maar ik bedoel meer zo van dat voor schut staan, zeg maar. Dat voor schut staan of uitgelachen worden, denk ik zo van. Ja.
Ja, jij bedoelt niet fysiek geweld?
Fysiek kan het heel fout gaan, maar meer zo van, het gaat ook niet echt om jou op dat moment, zeg maar. Dus ik denk ook dat te veel mensen zich dan bezighouden met zichzelf op dat moment, terwijl eigenlijk beter dan voor een ander.
Ja, ja.
Snap je wat ik bedoel? Dus zeg maar met dat activisme bijvoorbeeld, wij hoeven dit niet te doen. Weet je wel, we hoeven deze podcast niet te maken, maar we zijn er ook voor andere mensen. En op zo'n moment kies je ervoor om voor een ander die stem te nemen, omdat diegene dus zelf die stem kwijt is geraakt. Dus dan moet je je niet bezig gaan houden met wat zullen mensen nu van me vinden. Nee, je bent daar nu niet mee bezig, want je doet het voor
ander. Ik moet dus bij jouw verhaal dus een beetje denken aan toen met de gay pride bij jou, dat die man dus in jouw onderbroek zat opeens en ik zat helemaal een soort van, huh? En jij
weet niet door.
We zijn maar
zo leuk. Maar nu is het net alsof hij echt letterlijk met zijn hand.
Ja, dat dacht ik echt toen dat vertelde net.
Ik had dus een roze onderbroek aan, hele mooie glimmende roze onderbroek. En het randje daarvan, ja, ik wijs het nu voor jullie aan, weet je, was gewoon het randje aan de zijkant, dat zat omgevouwen geloof ik, of aan de bovenkant of zo.
Ja.
En dat deed hij dus goed, maar daar had hij totaal natuurlijk het recht niet toe. Nee.
Maar er stonden echt vijf
en
vrouwen omheen.
En ik zat op de stoep en hij stond en hij deed het gewoon opeens.
Ja, nee, maar zo raar om ongevraagd iemand die niet zit.
Ja, toch? Om aan je onderbroek te zitten. Maar het ging dan dus ook weer zo snel of zo. En ik was dan wel een beetje in die festiviteitensfeer. Dus een beetje zo van, oh ja, een gay en iedereen is leuk. En ik dacht, misschien is hij ook wel gay. En dan is het, ja, maar dan bedoelt hij het gewoon echt niet verkeerd of zo. Ja. Dus ik was gewoon heel erg in die, maar ik ben sowieso heel naïef altijd daarin. Zo van, oh, mensen zijn allemaal leuk en lief voor elkaar. Terwijl Marilotte, die was al veel meer van, deze man die staat op de loer om foto's van ons te maken omdat onze tieten te zien zijn. En die is hier helemaal niet voor de gezelligheid. Maar voor mij is dat dan dus heel even een soort van schakelen of zo. Dus deze situatie
beter kunnen is gewoon iets ervan kunnen zeggen. En liever dan dat jij had dat die man het helemaal goed bedoelde. En dat jij dacht, en dat het allemaal leuk was.
Ja.
En dan liever dat ik even voor schut sta.
Maar wel interessant dat ik me dus niet onveilig heb gevoeld in deze situatie. En dat het ook niet intimiderend voelde. Dus dit zegt ook alweer iets over, ja, er hangt zoveel omheen of iets wel of niet fijn voelt. Ja. Dus iemand kan gewoon naast mij lopen en ik kan het intimiderend vinden. Iemand kan bijna zijn hand in mijn onderbroek steken en ik kan het niet.
Zeker. En ik denk ook dat het wel belangrijk is om te zeggen dat wie het ook is, wat er ook gebeurt, zeg maar, dat je je nooit moet schamen of moet levelen van, maar is dit wel erg genoeg? Want het is altijd absoluut erg, zeg maar. Er zijn misschien ook wel mensen die zeggen van, oh, ik zeg dit niet, want het is niet erg genoeg. Zo van, er is geen gradatie in.
Als jij het erg vindt, dan is het erg.
Exact. Ja. Als jij je ongemakkelijk voelt, dan is het ongemakkelijk.
Ja, en we hadden dus reacties van mensen die dan zeiden van, dit en dit heb ik meegemaakt. Bijvoorbeeld een meisje had geloof ik tijdens haar krantenwijk dat een man achter haar aan was gaan lopen 's ochtends. En dat dan haar omgeving een beetje zo reageerde van, oh, maar hij wilde gewoon een beetje aanspraak. En dat is denk ik ook iets wat we met z'n allen kunnen doen. Dus ja, je kan ingrijpen op het moment zelf als je het meemaakt. Maar het gaat ook om de reactie die je geeft als iemand jou daarover vertelt.
Absoluut.
Dus ja, zeg je dan van hij wilde gewoon aanspraak? Of zeg je van jeetje wat rot en hoe gaat het nou morgen met je krantenwijk? En kan ik je misschien helpen? Of,
exact.
Ja, weet ik het, zoiets. Dus ja, dat je er bent voor iemand.
Zeker.
Ik had zoveel belangrijker.
Ja. Mag ik deze cola drinken?
Tuurlijk, ja. Ik had ook een keer gehoord dat, zeg maar, wanneer mannen dat dus overkomt, dat ze, als een man zijnde je dat ziet bij een vrouw, dat het ook heel erg helpt als je inderdaad naar haar toe loopt en doet alsof je bij haar hoort.
Ja, dat is een hele goede
tip.
Dat
scheen heel goed te werken.
Ja. En dus, ook als vrouw zijnde, we hadden ook een verhaal van iemand
vrouw zijnde,
die zei van, ik was op het station en er kwam opeens een man en die pakte mijn been toen die ging zitten. En toen was hij dus net zo naïef als dat ik dan altijd ben, van oh, hij heeft even steun nodig om te gaan zitten. Maar toen bleef hij dus haar been vasthouden en dicht bij haar en meelezen op haar telefoon en achter haar aanlopen. Echt super naar allemaal. En uiteindelijk was ze dus bij een groepje mensen gaan aangehaakt. En die hebben haar toen gewoon een beetje opgenomen.
Oh,
en
ook maar die hebben die man toen ook nog verder in de gaten gehouden.
Ja, dus toen ze de trein weer uit moest, ook weer in de gaten houden. Maar zo'n groepje, dit is al heel fijn dat ze dit gedaan hebben. Maar ze hadden bij wijze van nog een stap verder kunnen gaan. En een van die mensen had op hem af kunnen stappen en kunnen zeggen van, en nu ga je hiermee kap, weet je wel. Dus als je met een groep bent en dan helemaal als je een man bent die denkt van, nou weet je wel, ik voel eigenlijk die intimidatie niet. Mm-hmm. Gebruik dan alsjeblieft al die, dat privilege wat je hebt.
Exact.
En spreek mensen gewoon erop aan. Ja. Eigenlijk wat die fierceheid die jij voelde toen ze over jou vriendin.
Voel
hem altijd voor iedereen. En als het dan gaat om...
Ja, maar het is toch wel moeilijk. Want je wil diegene zijn, maar...
Ja, dat snap ik heel goed hoor. Maar ik bedoel, als je dan dus met een groepje bent...
Met een groep, ja.
En je bent een... Bent die denkt, wie maakt mij wat? Ik bedoel, als je dat niet denkt en als je je daar oncomfortabel... Dan moet je dat absoluut niet doen hoor. Nee. Maar wees je er bewust van dat het wel echt heel erg kan helpen.
Absoluut. Ja,
en dat je dus niet denkt van, oh nou, ik zorg nu voor dat meisje en dan is het goed. Want die vent die pakt gewoon weer een ander meisje natuurlijk. Ja. Want zo gaat het op zo'n station.
Zeker.
Dus, nou ja, probeer gewoon daar echt wel een stand in te nemen, zeg maar.
Zeker, ja.
We moeten denk ik...
Ik denk dat we moeten afronden.
Ja, man.
Super nice.
Ik maak even net. Zie ik net.
Nou,
wij moeten dus niet met z'n allen afronden. Nee, maar we moeten jou even uitzwaaien. Ja, want je hebt weer nieuwe plannen. Ja. Dus
doei. Doei.
Dag. Oké, Siu Yang is uitgezwaaid.
En nu gaan wij de oplossingen bedenken tegen...
Straatintimidatie. Ja. Nou, Milou, even zeg het eens.
Ja,
hoe gaan we dit nou eindelijk eens oplossen?
Ten eerste vind ik dat... Ook ten eerste. Maar dat nu kan, volgens mij, als ik het goed zeg, alleen in Amsterdam en Rotterdam mensen worden beboet.
Mm-hmm.
En dat ze eigenlijk in heel Nederland moeten. Of vind ik. Dus nu maken alleen die grote steden Amsterdam en Rotterdam
een statement.
Ja, dat wilde ik zeggen. Toen dacht ik, is dat wel...
Ja, nou ja, het is in ieder geval dat wel. Ze...
Ja.
Ja.
Maar dat mag wel in heel Nederland gebeuren, lijkt me. Toch?
Dat we gewoon als land de boodschap uitzenden van dit tolereren we niet.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk heel moeilijk te handhaven. Tenminste, ik heb een beetje ambivalente gevoelens. Ik bedoel, ik vind het heel goed dat het strafbaar is, want dat zou het moeten zijn. Maar ik weet gewoon niet of het te handhaven is.
Maar is dat een reden om het niet in te voeren? Nee, toch?
Ja, weet ik dus niet zo goed.
En ik denk ook dat je al wel een statement maakt of duidelijk maakt van dit tolereren we hier niet. En dat doe je wel door middel om dat in te voeren, denk ik.
Maar want er is één boete uitgedeeld nu. Als er, het staat in de wet, het mag niet. Maar vervolgens knijpt het complete politiekorps een oogje toe.
Nee, maar doen ze dat of hebben ze het nog niet gezien? Dat weet ik dus niet zo goed.
Nee, ja.
Want wat ik wel... Siu Yang die zei net voordat ze wegging van... Oh, we moeten eigenlijk nog ook zeggen dat je aangifte moet doen. Dus als er iets je overkomt dat je aangifte doet. En nogmaals, de schuld ligt nooit bij jou. Dus je moet niks. Maar als het lukt, doe het. Want daarmee laat je zien van... Hey, dit is een probleem.
Ja, tegelijkertijd.
En dan wordt het in kaart gebracht.
Ja. Ja, maar tegelijkertijd moet ik ook denken aan wat wij in ons boek schreven. Dat als je aan aangifte doet, dat veel aangiftes, of je kunt het niet bewijzen, of je wordt niet geloofd.
Ja.
Wordt gewoon met heel veel wantrouwen ontvangen. Je moet ook maar weer, nou, dan heb je net iets kuts meegemaakt. Ga je aangifte doen, vervolgens moet je er weer doorheen. En dan geloven mensen je misschien ook alweer niet. Of ze kunnen er niks mee. Misschien geloven ze je wel, maar ze kunnen er niks mee. Ik vind het toch wel wat.
Het is ook heel wat, maar het is wel, het laat wel zien hoe groot het probleem is.
Ja, dat maar duidelijk dat je het niet tolereert door het strafbaar te stellen.
Dat... Ja, en waar het deed me ook wel een beetje denken aan dat die foto's maken onder een rokje. Dat heet dus upskirting in het Engels. En daar is dus een vrouw die dit zelf ook heeft meegemaakt. Die is een soort, ja, ik weet eigenlijk niet, een rechtszaak begonnen om te zorgen
Gina
dat
Martin.
Gina Martin, ja. Om te zorgen dat het strafbaar was. Want het was dus nog niet strafbaar.
Ja,
en oké, stel je voor dat er nu dus het jaar, komende jaar eigenlijk vrijwel geen boetes op worden gegeven. Dan nog, het moet toch wel strafbaar zijn.
Dat is een soort van... Nee, maar bij upskirting, dat is best wel een hele duidelijke handeling die niet de bedoeling is. En bij straatintimidatie hebben we het net gehad over, dat kan heel uiteenlopend zijn. Je kan het heel anders ervaren. Je kan het vaak moeilijk definiëren. En dit is gewoon upskirting. Dat is niet de bedoeling. Dat is schending van privacy. Je hebt daar niks te zoeken. Dat is niet oké.
Okay. Ja.
En bij straatintimidatie is het gewoon te vaag, heb ik het idee.
Maar weet je wat ik ook... Dit las ik laatst volgens mij een keer... Ja, dat is dat bijvoorbeeld hondenpoep op straat laten liggen... is volgens mij dus ook strafbaar. En daar heeft niemand het over, want dat is ook moeilijk te handhaven. Want hoe weet jij nu welk drolletje voor de deur... Nee, ja, van waar komt het? En daar hebben we het ook niet over van... Nou, dat is wel moeilijk te handhaven. En met dit onderwerp dan ineens wel. Toch?
Ja, nou ja.
Ik ben het eventjes aan het laten bezinken.
Ja.
Nou, het is wel wat jij... Kijk, de hondenpoep is wel... Als je het ziet, dan zie je het en dan weet je dat het zo is... Dus het is moeilijk om het te zien, maar als je het ziet, dan wist je het.
Ja.
En wat jij net
bij
zei, Marilotte...
Bij het upskirting
van,
trouwens ook.
Bij het upskirting ook, maar dus bij die andere maar aan de andere kant, we hebben echt verhalen binnengekregen van mensen die achtervolgd werden, van mensen dat meisje op het station wat ik net vertelde. Ja. Dat zijn echt wel heel duidelijke vormen van intimidatie. Dus
ik kan geen reden bedenken
waar moeten zijn, vind ik dan.
Ja, ik kan letterlijk geen reden bedenken om het niet sowieso inderdaad strafbaar te maken.
Ja. Dus want dat het niet strafbaar is eigenlijk gewoon super weird. Want dan zou, nou ja. Maar het is dus denk ik niet de oplossing, want nou ja. Hè,
misschien kunnen we allemaal voor de volgende keer dat gebeurt wel een boete, als jullie daar zin in hebben, maar aangifte doen.
Dat zou wel goed zijn.
Want als alle vrouwen dat in Nederland hadden gedaan, dan was het nu wel serieus genomen door de politie. Ja. Ik weet niet of ze nu niet serieus nemen trouwens.
Ze kwamen ze om het werk.
Maar ik ben, zeg maar, heb je dan zoiets van, oké, als je op straat nageroepen wordt... En je...
Nou, nageroepen, dat valt er niet onder.
Nee, dat echt? Valt er wel onder?
Volgens mij alle, zeg maar, nee, niet naroepen en na fluiten. Weet je wel.
Ja, er wordt een onderscheid in de onderzoeken gedaan gemaakt volgens mij. Zo van met fluiten dan zoveel procent als je dat meetelt. Als je dat niet meetelt, dan...
Nee, maar fluiten is volgens mij niet strafbaar. Maar...
Nee, volgens mij ook
niet.
Nee.
Maar en na fluiten en sissen niet en de rest wel.
Oké, dus dan stel je voor, je gaat op een bankje zitten. Er komt een jongen best wel intimiderend naast je zitten. Die legt zijn hand op je been. En dat je dan dus aangifte doet. Van die situatie.
Nou ja, dat kan. Ja.
Ik zou mezelf wel echt over een drempel heen moeten sleuren om dat te doen.
Kan je toch ook online doen, aangifte?
Ja.
Toch? Dat dacht
toch?
Ik. Ja, als je niet geantwoord, hoef je ook niet meer naar het politiebureau. Maar oké, anyway, we hoeven hier ook niet zo lang. We moeten daar even induiken. Maar oké, dus we hebben de boetes, we hebben aangifte doen om te laten zien dat het een probleem is. Sowieso erover praten. Dus eigenlijk jouw hele project natuurlijk, dat helpt al enorm mee. Want je geeft er aandacht aan, het heeft ook in het parool gestaan. Dus mensen die horen van, hey, er is een expositie met kunstwerk over straatintimidatie. Dat helpt allemaal om het onderwerp op tafel te krijgen.
Ja.
En om gewoon zelfbewust te zijn van wat er aan de hand is.
Ja, dus ik denk ook, praat erover met vrienden, met familie... om te laten zien van, hey, dit gebeurt. Wist je dat eigenlijk?
Ja.
Dat helpt denk ik ook
wel. Heel erg, ja, zeker.
Maar uiteindelijk is het natuurlijk... Het is gewoon zoveel groter dan alleen op straat geïntimideerd. Het is genderongelijkbaarheid die dit volgens mij in stand houdt.
Want nu leggen we inderdaad de verantwoordelijkheid bij de vrouw. Vrouw
Precies.
moet aangifte doen,
vrouw moet praten, vrouw moet dat. Ja.
En uiteindelijk ben ik van overtuigd... Ja, is een cultuuromslag nodig.
Ja.
Waarin mannen want voornamelijk mannen zijn het, de daders. Dat zij niet zo met vrouwen omgaan.
Ja.
Dat toch? Dat...
Ja. Ja, leer je zoon blijf een vrouw af in plaats van leer je dochter geen los haar op de fiets of whatever mensen dan zeggen.
En inderdaad af van het idee van dat mannen nou eenmaal lopende of wandelende testosteronbommen zijn die nou eenmaal rovers zijn en die van maar van alles over vrouwen mogen kunnen zeggen wanneer ze willen.
Ja, een vrouw is gewoon niet een prooi. Nee. Dus...
Ja, we hadden het er net ook even over van dat wij dus allebei of allemaal niet kunnen voorstellen dat je dus gewoon iemand op straat voorbij ziet fietsen en dat je dan denkt, hey, ik roep slet. Ja. Hoe kom je erbij om dat te doen? Hoe heb je de nerve om het te doen ook, toch?
I know.
Ik bedoel, ik zou net wat durven.
Ja, net wat Xiu Yang vertelde, dat iemand dan Chino naar haar roept.
Maar hoe kom je erbij?
Waar komt het vandaan?
Ja. Ja. En ook dat mannen, het is natuurlijk... Wanneer heeft ooit een vrouw gezegd als een man naar iemand riep van mag ik je kutje zien of mag je neuken? Of
en
als
je dat zegt, ja tuurlijk! Ja,
wow, dat is echt een fucking goed idee. Ja, wil je nu weet je, alsof dat ooit... Nou, ik ben verbaasd als dat ooit is...
Ja, maar het is...
Daar gaat het helemaal dus niet om.
Nee, het is een machtsspel.
Ja, het is een machtsspel. Het is intimidatie.
Ja.
Want ja, dat lijkt me oprecht niet een oprecht flirtverzoek, toch?
Nee.
Best wel raar.
Maar ik kan me niet voorstellen.
Ja. Nee. Ik keer vraag, is dit een oprecht flirt?
Wilt u oprecht mijn kutje zien?
Ja.
U?
Wow. Ja. Ja, nee.
We blijven beleefd.
U inderdaad, ja.
Oh ja, ja. Oh ja, wow, heel grappig. Sorry, Carla. Hoort erin.
En Toms heeft heel vet. Die heeft niet alleen jou deze middelen gegeven om de campagne te lanceren en om alles helemaal in te richten. Maar ze hebben ook een schenking, zeg ik dat zo?
Een donatie gedaan.
Aan een project Fearless. En dat is misschien ook nog wel even leuk om wat over te vertellen.
Ja, en volgens mij Project Fearless, dat is een project wat in Amsterdam is opgestart. Nog niet zo lang geleden. In februari 2020 beginnen ze met nieuwe programma's. En Project Fearless werkt met meiden rond de 19 tot 14 jaar.
9 tot 14?
Zei ik 19? Ja. 9 tot 14 jaar. En de programma's van Project Fearless zijn erop gericht om de interesses en de activiteiten en de passies en de vaardigheden van meiden toe te spitsen op hun toekomst. En wat ze zelf zeggen is, we geven ze de middelen en het zelfvertrouwen te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen doen met hun leven. Dus dat is, ja, jonge meiden de tools geven om de toekomst in te gaan.
Om de wereld te veroveren. Ja, ze doen ook skateboardlessen geloof ik. En allemaal coole...
Ja, laten zien dat je alles kan worden ook als vrouw. Dat je in de zin dat je ook brandweervrouw kan worden of zo.
Heel vet.
Ja.
En je hebt ook zo'n onderzoek hè, dat ze dan hebben aangetoond. Dat heeft Harvard heeft geloof ik dat onderzoek gedaan. Dat meisjes vanaf hun 7e al snappen van oké, je hebt dus jongens en je hebt dus meisjes. En meisjes zijn minder waard. Dus het is vet belangrijk om meisjes dus wel die kracht of die handvaten noemen ze het dan te geven om dus volledig zichzelf te op zichzelf te vertrouwen en zelf te weten wat ze willen en te kunnen doen wat ze willen. Dus echt super vet dat dit gedaan wordt.
Ja, dus het zelfvertrouwen wat jongetjes eigenlijk gewoon
wat ze automatisch meekrijgen.
Ja. Ook aan de meisjes meegeven.
Ja. En heel ze gaan goed. Geloof ik in 2020 weer van start met een nieuwe lessen, nieuwe cursussen voor een groep meiden. En daar kan je voor doneren op projectfearless.org. Ja, dus dat is wel echt heel erg tof. En ook, ik geloof, een deel van de kunstwerken is ook verkocht. Hè? En die opbrengst die ging dan ook weer naar Project Fearless.
Ja. Er werden tijdens het event sowieso prints verkocht.
Oh, ja.
En 100% van de opbrengst ging daarvan naar Project Fearless.
Ja.
En ook van de kunstwerken zelf mochten de kunstenaars zelf beslissen of ze een deel wilden doneren. En ja, dat is gewoon te gek.
Super
dat zo is gebeurd.
En Sue's werk is ook verkocht. Dat is, ik kan het nu niet zelf meer vertellen.
Aan mijn beste vriend.
Hoe fucking cool. We gaan het sowieso nog even op Instagram zetten. Zodat jullie allemaal kunnen bekijken welke vette werken er allemaal gemaakt zijn.
Op naar een straat intimidatieloos leven.
Ja.
Prachtig. Top. Let's go. Ja. Bij de afsluiter. Damn money, yes. En damn money, no. En Marilotte die heeft dit keer bedacht waarvan ze boos werd.
Ja, ik heb bedacht
damn money, no.
Heb je bedacht? Waarvan ik boos werd. Ja. Als je deze week op onze Instagram hebt zitten koekeloeren, dan weet je dat we ons nogal hebben zitten opwinden over de RTL5 reality show De Villa. We hebben alles uitgebreid op de doeken gedaan op Instagram, maar ik wil er hier ook nog graag even aandacht aan besteden. Want het is gewoon belangrijk.
Ja.
Ja. En het concept van De Villa is dit. Er worden 4 mannelijke en 4 vrouwelijke singles even een dikke oogrol naar de heteronormativiteit van dit alles, bij elkaar in een huis gezet. En een computer matcht ze bij elkaar en dan laten we ze los. En dan zie je wat er gebeurt en een hoop drank komt erbij kijken en er is een zwembad en een luxe huis.
En wat zien we dan dus blijkbaar gebeuren?
Heel veel,
aanranding.
Aanranding. Yeah. En ja, ik vind het heel heftig om het woord verkrachting te noemen, maar ik wordt op zijn minst gesuggereerd dat dat gebeurt. Maar goed, anyway, we gaan eventjes van begin. Prima, hartstikke leuk zo'n programma. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar er verschenen de afgelopen weken twee fragmenten die heel erg disturbing waren. De eerste werd ons doorgestuurd door een volger, @SpicyMissJuliet2000. In dat fragment, dat komt uit aflevering 1 van de villa, daar zien we deelnemer Julia in bed. En zij wordt aangerand door Steve. En zij zegt, je hoort haar meer dan eens nee zeggen. Ze weert hem fysiek af. Maar hij blijft zichzelf maar aan haar opdringen. En we horen dan, je hoort Steve dan ook zeggen, ik ben nog nooit zo fucking lief geweest voor iemand in bed. En de voice-over die zegt dan van, het ging wel wat stroever tussen Julia en Steve.
En die voice-over, dat is ook een soort van dan grappig of zo, wat hij zegt.
Ja.
Dat is overigens Bram Krikke, die echt een mega publiek heeft. Ook veel jonge kijkers of luisteraars. Vind ik echt heftig dat hij dat inspreekt zonder daar
en daar verder
over na te denken of iets.
Ja. Ja, ik kan me dan bijna niet voorstellen dat je die beelden ziet, dat je dat uit moet spreken en dan niet en op zijn minst denkt wat.
Ik kan me niet voorstellen dat er niemand bij RTL, de editors, de mensen die
de filmploeg,
de redactie, gewoon letterlijk misschien, dat er niet één iemand of misschien is dat wel zo, maar heeft gezegd van dit kunnen we echt niet uitzenden of Bram of Krikke.
Iemand,
Je ziet daar dus iemand in bed liggen en die zegt nee en die weert iemand af. En dan zegt de jongen, Steve die noemt daar dan ook nog een drama queen en een stumper. Ja. En dan is het van andere meisjes willen wel knuffelen. Volgens mij zei hij zo nog iets. En dat is gewoon, het is seksueel ongewenst gedrag wat je hier ziet. En dit is dus blijkbaar iets wat oké is. Nou, daar bonden wij ons al heel erg.
Ja, het is het normaliseren ervan.
Ja, precies. Ja. Je ziet, ze doen alsof dit normaal gedrag is.
En ik zag ook reacties die zeiden van, dit is dus dat grijze gebied. Dat ik dacht, grijze gebied, dit is helemaal geen grijs gebied.
Maar weet je, dat hebben wij ook gezegd.
Nee, maar dat vind ik geen grijs gebied.
Nee, klopt. Is het ook
maar
niet.
Maar wacht, laat me het uitleggen, want meerdere mensen die zeiden dit. Maar ik noem het een grijs gebied, omdat dit is iets wat heel veel vrouwen overkomt, maar heel veel vrouwen zullen zeggen aanranding, maar dat was geen aanranding.
Dat is een groot woord.
Ja, precies. Ik bedoel eerder een grijs gebied als in, als je de beelden ziet, dan zie je precies wat er gebeurt. En dan noem je het aanranding. Maar blijkbaar vinden we dat niet allemaal. Want anders dan had Bram Krikke of de redactie, of de cameraploeg, of de montage, of weet ik veel wie het allemaal wel niet gezien heeft, had dan gewoon gezegd van, maar dit is aanranding. Dus blijkbaar.
Maar vind grijs gebied dan geen goed woord?
Want omdat je daarmee doet alsof het geen aanranding is.
Ja.
Ik denk eerder,
omdat het een twijfelgeval
wat we ermee
is.
Bedoelen, het is super obvious aanranding.
Maar
vind ik
ook
absoluut.
Deze stond ook al een paar weken online.
Ja, klopt. Ja, dus blijkbaar hebben heel veel mensen het al gezien en die waren er dan blijkbaar oké mee. En ook de dame in kwestie heeft het ook. Tenminste, we weten natuurlijk niet hoe het verder met hen is afgelopen. Of hoe. Je ziet ook maar alleen maar wat je ziet of zo in de montage. Maar zij zegt ook niet van, yo, jij zat aan met welk nee zei. Zij zegt zoiets van, hij werd klef en daar hou ik niet van.
Ja.
Dus voor haarzelf is het ook niet van, ik ben tenminste, wat we dan nu kunnen zien.
En hij zegt
dan
niet van, gewoon kusjes geven of knuffelen, supergezellig
dus
of zoiets.
Alle partijen in dit hele verhaal hebben het niet gezien als aanranding. Daarom noem ik het een grijs gebied.
Ja, oké, om die reden.
Ja, maar terwijl het heel duidelijk niet oké is.
Fucking duidelijk.
Ja.
Maar toen kwam fragment 2. Want wij hadden het trouwens heel erg over het hierover op. En wij hebben een mail gestuurd naar RTL. En daar kregen we een best wel nette reactie op. Namelijk van, we hebben het ook gezien. Het is ons ter oren gekomen of onder ogen gekomen.
En we nemen het
heel serieus. Ja, we gaan hiermee aan de slag. Dus wij dachten prima, dat is goed. Maar toen verscheen opeens een week later fragment 2. En in fragment 2, dit was via Tim Hofman. En je ziet in fragment 2, ik zat er naar te kijken en ik dacht, ik kijk naar een verkrachting hier. Het is echt heel erg. Want je ziet deelnemer JD ligt laveloos in bed. Die is niet bij bewustzijn. Die is gewoon hartstikke dronken. Helemaal van de wereld. En haar match, José, is, zoals hij zelf noemt, bloedje geil. Op een goede manier. Niet op een rare manier. Dat zijn zijn woorden. En die kleine, en hij klimt bovenop haar. En je, ik kan het niet anders dan een verkrachting noemen. Ik weet niet of er penetratie was. Dat weet ik niet.
Kijk, als je dus echt heel hard... verkrachting, dat zeggen we bij penetratie. Ja. Dat kunnen we niet zien. En dus kan je ook nu niet zeggen, het is verkrachting. Maar zo werkt het niet.
Maar dat het seksueel ongewenst gedrag is, dat was heel duidelijk. Dat kan je niet ontkennen. Ja. Ja, en dan vervolgens hoor je dus weer de jolige voice-over van Bram Krikke, die dan zegt van, ja, José heeft zoveel blauwtjes gelopen. Nu wilde hij het nog één keer proberen. En dan is het ting, 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 vrolijk muziekje eronder. En het is echt misselijkmakend.
Ja, het is echt vreselijk. Ja, wat erg.
Nou, wij hebben daar behoorlijk wat stories over gemaakt. En weer een mail gestuurd naar RTL natuurlijk. We kregen ook een mail terug waaruit bleek dat ze er zelf ook van geschrokken waren, volgens mij. En uiteindelijk kregen we bericht. Ik zal de mail even voorlezen.
Ja, graag.
Met de woordvoering van RTL. RTL heeft besloten per direct de uitzending van de villa te staken. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel en mag nooit worden gepromoot. Niet voor en niet achter de schermen. Dat er tot twee keer toe scènes worden uitgezonden die iets anders suggereren, kunnen we niet tolereren en we bieden hiervoor onze excuses aan. Er wordt een grondig onderzoek gestart met de desbetreffende inhoudelijk verantwoordelijke bij de zender en bij producent Blue Circle om te achterhalen hoe dit fout heeft kunnen gaan. En vooral hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Het is dus nu van de buis. Zijn we erg blij om. Ja, maar
ook in dit, ook hierin hoor je dus weer het maatschappelijke probleem. Want ja, een grondig onderzoek, la 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 la. Waar we net ook al zeiden, er zijn zoveel mensen die het al gezien hadden. Ja. En het doet me dus ook weer heel erg denken weer aan die straatintimidatie waar we het net over hadden. Dus mensen die zeggen van, oh ja, maar het valt wel mee. Of ja, maar hij was dronken. Dus zeg maar de hele tijd het goed praten voor elkaar. En de hele tijd niet gewoon zeggen, ja, maar dit is straatintimidatie. Ja. Maar het allemaal weer moeten verpakken van, ja, maar ik maak het gewoon een grapje. Dat is allemaal onderdeel van het probleem.
Ja.
En ik kreeg een reactie van iemand die zei... maar zij kan toch, je kan toch weten als je hiervoor inschrijft als vrouw, dat je te maken krijgt met drank en met dit soort gedrag. En toen dacht ik, dit is victim blaming.
Dit is victim blaming.
Dat kan niet.
Nee.
Wat Nidia nog eventjes heel fijn zei, is je kan ook denken als je je inschrijft voor zo'n programma, dat is de veiligste plek waar je kan
want
zijn.
Je wordt gefilmd aan alle kanten. Ja. En blijkbaar houdt het mensen niet tegen om dus... seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Terwijl je weet dat je gefilmd wordt aan alle kanten.
Ja, het is gewoon niet een excuus.
Maar het laat zo goed zien, want ook deze jongens hebben niet door wat ze aan het doen zijn.
Nee.
Dus het is gewoon aan alle kanten...
Excuses aangeboden? Of weten we niks van deze jongen?
We weten niks van deze
jongen. Van Steve weten we dat hij absoluut niet zijn excuses heeft aangeboden. Ja, want hij heeft een van onze volgers... een heel onprettig bericht nog gestuurd toen zij hem getagd had in een story.
Maar heeft hij maar hij kan toch zijn excuses aanbieden voordat het...
Zover wij weten niet. Maar als je het even lostrekt van specifiek deze vier mensen...
Ja.
Laat het volgens mij gewoon heel goed zien wat het probleem is in de samenleving. Qua hoe we dus kijken naar mannen, vrouwen, prooi zijn, grens... Nou, al die dingen, die worden nu gewoon getoond op televisie.
Ja, dat is heel
goed. En ergens zou je kunnen zeggen van... Ja, kijk nou eens wat er gebeurt en kijk nou eens hoe we hier met z'n allen op reageren. Hoezo is er niet overal nu ophef? Ik bedoel, het is van de buis gehaald, maar oké, weet je...
Maar het wordt ook
het was
echt Tim alleen
Hofman
maar...
Ja. Bij en een paar van onze volgers, maar het was niet dat dus echt heel veel grote namen zeiden
talkshows
van... What the fuck? Ja, talkshows. Ja. Gewoon complete chaos. Dat is wat je had, wat er had moeten gebeuren in mijn ogen.
Ja, maar...
En misschien komt het nog, maar ik heb het nog niet zien gebeuren.
Ik vind het ook erg dat er ophef moet komen voordat het van de buis wordt.
Ook.
Dat het überhaupt de televisie heeft gehaald. Ik zeg het buis, een heel vervelend
buis.
Dat het überhaupt op televisie kwam, vind ik gewoon heel... Dat gewoon niemand heeft gedacht, hey, dit ziet er wel heel erg uit als... Dat niet
verkrachting.
Ja. Laten we dit in godsnaam niet op nationale televisie uitzenden. Nou, ik heb allemaal gevoelens gehad.
Ja.
Het is redelijk gezakt nu. Ik ben blij dat het niet meer te zien is.
En heel snel weg met mensen die zeggen dat het je eigen schuld is omdat je aan zo'n programma meedoet.
Ja.
En RTL mag zich echt doodschamen.
Echt. Ja.
Nidia en Demony, yes please.
Oké. Okay. Ik zou willen zeggen iets luchtigs, maar het is niet heel luchtig per se, maar het is wel cool. Mijn Demony, yes is namelijk de rechtszaak die bureau Klare Wigman en De Goede Zaak beginnen om te zorgen dat anticonceptie, hopelijk, voor iedereen kosteloos wordt. Yes, ze gaan gewoon een rechtszaak beginnen
tegen de staat.
Tegen de fucking staat om te zorgen dat iedereen gratis anticonceptie kan krijgen.
Let's sue the bastards.
Ja, precies. Bureau Clara Wichman die voert al meer dan 30 jaar strategische rechtszaken om de rechtspositie van vrouwen te verbeteren. Dus dat doen ze al vet lang. En deze strijd voor gratis anticonceptie, die is eigenlijk al een keer gestreden. Dus voor de mensen die dat niet weten, begin jaren 70 is er met de slogan Moeders wil is wet, met de pil naar bed, door de Dolomina's gestreden voor anticonceptie in het basispakket. Dat is ook gelukt. Maar in 2011 heeft toen iemand bedacht van, nou weet je, die pil die is niet medisch noodzakelijk en dus gooien we hem weer uit het basispakket. En nu zijn het dus vooral vrouwen die opdraaien voor de kosten. Want van alle mensen die anticonceptie gebruiken schijnt 4% man te zijn en 96% vrouw. Eventjes over dat woord vrouw. Bureau Clara Wichman heeft het specifiek over vrouwen en bijvoorbeeld niet over mensen met een baarmoeder. Omdat het de juridische categorie is waar zij deze rechtszaak dan in moeten voeren. Dus het gaat over ongelijke behandelingen. Dan moet je het blijkbaar hebben over mannen en vrouwen. Dus ze conformeren zich hiermee aan die juridische vorm. Dus even een soort van technisch dingetje erachter. Maar ja, super vet dat er dus nu gewoon een partij is of twee partijen zijn die zeggen wij gaan dit doen. We gaan die strijd aan met de staat en we kunnen dus zelf ook allemaal meedoen. Want je kan dus mede-eiser worden. Marilotte en ik zijn mede-eiser.
Ik ook.
Daniel ook, onze producer. Iedereen mede-eiser. Super cool. Ja, geen idee waar het uiteindelijk toe gaat leiden. Maar de Bureau Clara Wichman mensen, dat zijn echt wel...
Ja. Het is echt een superhelden squad. Badass,
ja, dus ja, we zijn heel benieuwd wat er gaat komen.
En die man die heeft gezegd in 2011 volgens mij... Dat de pil alweer uit het pakket kwam. Zei ook van, als ik het goed zeg... ja, want nu kunnen vrouwen het gewoon wel zelf... Vrouwen kunnen het wel zelf betalen.
Ja.
Ja,
terwijl, dit zegt Bureau Clara Wichman ook... Dus door die toegang tot anticonceptie kunnen mensen met een baarmoeder volwaardig meedraaien in de samenleving. Dus ze kunnen onderwijs volgen, arbeid en financiële zelfstandigheid. Het komt allemaal door anticonceptie, mede daardoor. Dus het gaat de hele samenleving aan. En het is ook economisch en maatschappelijk is er heel veel gewin voor de samenleving. En daar staan die kosten, die zijn er eigenlijk helemaal niet, dat weegt makkelijk tegen elkaar op. En los van of je het wel of niet kan betalen, het gaat dus ook weer gewoon om gendergelijkwaardigheid. Ja, van zeker. Iedereen. Het is gewoon iets voor iedereen en daar zouden we met z'n allen van moeten profiteren. En vrijwel iedereen heeft een keer profijt gehad van het bestaan van anticonceptie. We moeten al heel veel vrouwen die dragen al die hormonale last. Dus come on.
Ja, en de hele maatschappij is er toch gewoon bij gebaat dat er geen kinderen worden geboren.
Die zijn gewoon nooit een goed idee voor niemand.
En ik,
dus dat is gewoon heel cool. Je kan je aanmelden op eenzaakvooriedereen.nl als je ook mede-eiser wil worden. Hell yes.
Hell yes.
Yes.
Dat was hem alweer. Class dismissed. Dank voor het luisteren. Be free, lieve honingbabbelaars. En leef jullie leven.
Milou, Siu Yang. Ja, je bent al weg, maar toch. Ik ga je hier, misschien als je luistert, bedankt. Bedankt dat jullie hard maken voor de goede zaak. En dat jullie erover wilden komen vertellen. Thanks.
Ja, dankjewel. Ik vond het heel leuk om eindelijk te gast te zijn.
Ja.
Ik dacht eerst al even, wanneer we nou een keer uitgenodigd?
Ja, zie je. Ja. Daar is ze dan.
Jeetje, moest bij aflevering. Nee, dankjewel. Heel leuk.
En veel dank aan Toms. Dankzij hen konden we deze aflevering over straatintimidatie maken. Ga naar projectfearless.org om een donatie te doen. We kunnen altijd een steuntje in de rug gebruiken voor het nieuwe programma dat van start gaat in februari 2020.
En natuurlijk onze grote dank aan onze privékok, aan onze afwasser, aan onze muze en ook onze producerman Daniel van de Poppen. Hij heeft net heerlijke vegan curry voor ons gemaakt bijvoorbeeld. Dat was geweldig. En jingle componist Lucas de Geer, bedankt Poekie.
Lieve luisteraars, bedankt voor al jullie verhalen en vragen. We waarderen het enorm dat jullie alles zo open, altijd alles zo open en eerlijk met ons delen. Stuur vooral meer post via onze Insta @damhoneyhetboek of stuur een mail naar info@damhoney.nl.
Laat een recensie achter, any recensie op iTunes over onze podcast of op bol.com over ons boek Heb je nou al een vriend? Kom maar door.
Of laat het allemaal zitten, mag ook, zelf weten.
Tot over 2 weken.
Adios.
Dag.